Vorige keer hebben we ons dan in ieder geval bezig gehouden met hoofdstuk 6. Waar sprake is van de opening van de zegels van het verzegelde boek. En we hebben gezien hoe daar bij het openen van de zegels achtereenvolgens enige gekleurde paarden verschijnen. Die respectievelijk de uitbeelding zijn van vrede dat gebracht zou worden. Kennelijk uitdrukking van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat is bij het eerste zegel. En dan het tweede, derde en vierde zegel. Dan wordt gesproken over het zwaard, de honger, de dood. Eigenlijk drie synoniemen als het er helemaal over gaat. En kennelijk beelden ze uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De tijd namelijk die wij kennen als de grote verdrukking, met hoofdletters gewoonlijk. Want dat zijn de laatste 3,5 jaar die moeten leiden tot de bekering officieel van de Joodse staat, de Joodse volk, wat er van over is. Het leidt dan tot het einde van de 70ste week van Daniël. Daarna, bij het vijfde zegel, is kennelijk een periode afgesloten, maar dat wisten we dus al. En daar zien wij het visioen van de zielen onder het altaar, die vragen hoe lang het nog duurt voordat hun bloed gewroken zou worden. Het zijn dus diegenen die om hun getuigenis gedood waren geworden. Maar tot hen werd gezegd dat het nog wel even zou duren. En dat er nog een paar bij zouden komen, populair gezegd, maar hoe moet je het anders zeggen als het snel moet. Daar komt het op neer, want wat wij zouden moeten realiseren, wat bepaald niet algemeen bekend is, is dat deze grote verdrukking van 3,5 jaar weliswaar leidt tot de bekering van het Joodse volk, daarmee ook de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg, samen met de gemeente overigens, maar daar gaat het hier verder niet over. Maar dat dat nog niet het eind is van de grote verdrukking. Dat is namelijk niet zo. Dat wordt dikwijls gedacht, abusievelijk. Het is het eind van de grote verdrukking van 3,5 jaar over het Joodse volk. En beter is te zeggen, over het Joodse land. De Joodse staat, de Joodse stad. Niet over alle Joden waren ter wereld, maar over de staat als zodanig. De Joodse staat. En precies zoals het in Daniël 9 staat, want het staat er echt bij, daarom zou men het niet over het hoofd zien. Daniël 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Zodat de tijdrekening die daar gegeven wordt niet van doen heeft met welk van de andere volken ook. En dat betekent dat na de 70 weken de koninkrijk van Christus gevestigd zal worden in datzelfde land, onder het volk en onder en in die stad, die dan voor dat doel overigens herbouwd zou moeten worden. Maar goed, dat blijkt ook uit Daniël 9, want het laatste vers, vers 27 van Daniël 9, zegt ook inderdaad dat tot aan het eind van de 70 weken van Daniël, juist en vooral tot aan het eind, vast besloten verwoesting zou komen. En dat betekent dus dat daarna weliswaar officieel het Messiaanse Rijk over het Joodse volk begint. Maar dan moet het toch beginnen met het herstel, de herbouw van Jeruzalem, de reiniging van het land enzovoorts. Maar ik zeg die dingen met zoveel gemak, omdat ze op andere plaatsen in de Bijbel gewoon beschreven worden. Maar daar heb ik nou natuurlijk geen tijd voor om erover te spreken. Maar dat betekent dus dat weliswaar die 3,5 jaar van verdrukking voorbij zijn, maar daarmee is de verdrukking niet voorbij. Wel over uw volk en uw heilige stad, met het term uit Daniël 9 vers 24... Maar de verdrukking zou komen over alle volkeren en over heel de wereld. Volgens Matthäus 24 en Daniël 12, de eerste vers. En dat betekent dus dat het daarna pas eigenlijk goed begint. Zo is dat. Met andere woorden, de wederkomst van Christus, althans zijn verschijning aan Israël en aan Jeruzalem op de Olijfberg heeft plaatsgevonden. Maar de grote verdrukking barst dan eigenlijk pas in alle hevigheid los over de overige volken. Dat is de gang van zaken. Het ligt trouwens voor de hand. Het is echt heel logisch uit te leggen allemaal. Want de bedoeling is natuurlijk weliswaar dat via verdrukking de volkeren tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus gebracht zouden worden. Maar u en ik weten dat verdrukking daartoe in ieder geval niet voldoende is. Dat mag dan zo zijn dat het erg helpt. Dat is voor ons ook zo namelijk. Ja, dat helpt, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het evangelie gepredikt zou worden. En aangezien het evangelie aan de volken gepredikt zou worden door Israël, moet dus Israël eerst tot bekering, tot geloof komen. Want anders kan het evangelie niet prediken en is de verdrukking zinloos. Heb je dat? Lijkt me tamelijk logisch. We zitten anders trouwens toch met nogal wat problemen. En ik moet u zeggen, de problemen die ik vroeger gehad heb met betrekking tot het profetisch woord, was altijd dit probleem. Ik meende ook dat direct na de 70ste week van Daniel de 1000 jaren zouden beginnen. Maar daarna krijg je grote problemen met het plaatsen van verschillende profetieën. Wanneer vinden ze dan plaats? En in het bijzonder krijg je dat met het boek Openbaring. Het wordt tamelijk chaotisch om ze op volgorde te zetten en om de samenhang van de gebeurtenissen te zien. Maar achteraf is gebleken dat daar een periode van 33 jaar zelfs tussen zit, tussen het einde van de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. En dat is eigenlijk de grote verdrukking zoals die over heel de wereld komen zal. En over de volken. Tegelijkertijd is het de periode waarin door een bekeerd Israël het evangelie gepredikt zal worden onder alle volkeren. Dat is een heel eenvoudige zaak. Moet je goed opletten, de mensen kunnen alleen de 1000 jaren binnengaan als ze eerst tot geloof gekomen zijn. En men zal tot geloof komen op grond van de prediking van het evangelie. En de prediking van het evangelie zou plaatsvinden door Israël. Dat is niks nieuws wat ik u vertel, dat leren wij op de zondagsschool gewoon. Maar de conclusie die eruit getrokken moet worden, is dat eerst dus Israël tot bekering zal komen en dat daarna het evangelie gepredikt zal worden en dat pas daarna de 1000 jaren beginnen. Dat kan niet anders. Want als Israël tot bekering komt en er beginnen meteen de 1000 jaren, wanneer zou Israël dan het evangelie prediken aan alle volkeren? En wie zou dan de 1000 jaren ingaan? Want hoe zou het evangelie gehoord hebben? Begrijp je wel, het is een betrekkelijk eenvoudige aangelegenheid. En we vinden dat hier in Openbaring zelfs uitgebreid terug, omdat juist in Openbaring nogal uitgebreid gesproken wordt over de periode na de 70ste week van Daniel, maar uitdrukkelijk voor het begin van de 1000 jaren. De grote verdrukking dus in al zijn lengte. En ik zal er nog wat bij zeggen, ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb. In Matteüs 24 wijst de Heer op het begin van de verdrukking voor het Joodse volk en met name Jeruzalem. Hij zegt, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Dat is in het midden van de 70ste week van Daniel, volgens Daniel zelf. Dat als dan wie in Judea zijn, vliegen op de bergen, wie op een dak is komen, die dan van iets aan zijn huis weg te nemen, toch weder de zwangere, zogende vrouwen in die dagen, en toch bidden die gevlucht niet geschieden op de Sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet geweest is van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat is een letterlijke verwijzing naar Daniel 12. Ja, ik begrijp wel dat u dat niet volgt zo snel, maar maak dan even een notitie. Ik zeg toch bij waar het staat, hè. Nou, en dan staat er in Matteüs 24, als dan zal die grote verdrukking wezen, et cetera, et cetera. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, dat wil zeggen ten behoeve van de uitverkorenen, zullen die dagen verkort worden. En dan moet je even vasthouden, dan iets verder staat er dan. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan, sterren enzovoort. Dat staat hier in Openbaring ook. Dat is namelijk bij het zesde zegel wat geopend wordt. Vanaf dus vers 12 hier in Openbaring 6. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen, dat is dus het einde van de 70ste week van Daniel. Zal de Heer verschijnen, staat er. En die zal, wat het ook wezen mag, maar die zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. En dat kan niet missen. Dat wordt in verband gebracht met de vijgenboom enzovoorts. En die uitverkorenen, dat is dus Israël. Maar als het daar zo is, zal het een paar versen eerder ook zo zijn. En als het dus staat, terwille van de uitverkorenen zullen de dagen verkort worden, dan betekent dat in de praktijk dat de grote verdrukking voor het Joodse volk het eerst afgelopen is. Sterker nog, ik ben van mening dat het daarna pas nog beginnen moet voor de overige volkeren, eigenlijk. Het doet niet zoveel te zaken, want verdrukking is er altijd in onze dagen ook, maar het is niet de grote verdrukking, hè. Maar de gedachte is dus inderdaad dat er willen van de uitverkorenen die dagen zullen verkort worden. En dat moet je niet moeilijk gaan doen. De gedachte is gewoon dat de 1260 dagen uit Daniel en Openbaring, de 42 maanden, de 3,5 jaar, de tijd, tijden en een halve tijd, 1260 dagen, dat zijn de verkorte dagen. En dat is precies de periode die in Daniel al beschreven was. Maar ook in Daniel staat, verdrukking zal komen over alle volkeren. Een verdrukking zoals niet geweest is van het begin dat er een volk geweest is op aarde enzovoort. Die termen. Maar de tijd daarvan wordt in Daniel beperkt tot de tijdrekening van Jeruzalem en het volk van Daniel. En voor hen is het 1260 dagen, maar voor de overige volkeren duurt het daarna dus nog gewoon voort. Dat is het idee. En in die periode, daarna, na de 70ste week, dan wordt een begin gemaakt inderdaad met de vestiging van het Messiaanse Rijk, de verzameling van Israël, voor een deel terug naar het land, nou ja, via Petra, maar in ieder geval de verzameling van Israël terug naar het land, de reiniging van het land, 7 maanden lang, zoals beschreven in Ezekiel 39, en de herbouw van Jeruzalem uiteraard. Kortom, de stichting van een Joodse staat, eigenlijk een Israëlitische staat moet ik zeggen, terwijl tegelijkertijd een ander deel van Israël uitgezonden wordt in heel de wereld om het evangelie te prediken. En dat in de dagen waarin die grote verdrukking over de volkeren zal zijn, de dagen van een hersteld wereldrijk, het Griekse wereldrijk feitelijk, maar daar gaat het dan nog even niet over, maar een wereldrijk met Babel als hoofdstad in elk geval. Want daar gaat het over in de profetie, in Daniel ook al, maar hier in Openbaring net zo goed om het dan tot deze twee te beperken. Het is in die dagen, in de dagen van het koninkrijk van het beest, of van die kleine hoorn, of hoe het maar heet, de macht, de verschillende bijbelplaatsen. Het is in die dagen dat die grote verdrukking plaatsvindt en dat een deel van Israël het evangelie zal prediken, dat is precies wat hier staat. Want zoals gezegd, dat zesde zegel bij de verduistering van zon, maan en sterren, en bij het afschudden van de onrijpe vijgen, dat is het einde van de 70ste week en de officiële bekering van het Joodse volk. Dan begint officieel, volgens de schrift, en niet alleen volgens de uitspraken hier, begint de dag zijn stoorns. Dat is vers 17 van Openbaring 6. De dag zijn stoorns. En als er helemaal over gaat, die dag zijn stoorns is volstrekt hetzelfde als de dag des Heren. En voor degene die dat niet zo gauw kan plaatsen, een van de termen ter aanduiding van deze dag is de dag van de toorn des Heren. Is het van ja, waar de uitdrukking keer 5, nee, veel meer dan 10 keer zelfs voorkomt, en steeds met synoniemen. Dachten we nou altijd, dag van de toorn des Heren, dag van de gramschap en hoe het allemaal heet, mag, dag van wolken, van dikke duisternis enzovoorts. Maar niettemin dag des Heren of dag van de toorn des Heren. En hier heet het gewoon de dag zijn stoorns. Maakt verder niks uit. Het is de grote verdrukking. Dat is wat het is namelijk. Waarin de Heer de volkeren op aarde aan zich zal onderwerpen. In de eerste plaats door de prediking van het evangelie. In de tweede plaats door die verdrukking die over de volkeren zou komen. En dat punt van de prediking van het evangelie wordt uiteraard het eerst genoemd. En het volgt hier meteen in hoofdstuk 7. Dat is gewoon de chronologische volgorde nog, hè. Hoofdstuk 6 begint bij het begin van de 70ste week en eindigt aan het einde van de 70ste week. Die 7 zegels lopen precies over die 7 weken, over die 70ste week van Daniel heen, over die 7 jaar. Nou goed, we krijgen dan het begin van de dag zijn stoorns, maar zoals gezegd, verdrukking, toorn mag dan komen, het neemt niet weg dat veel belangrijker is dat in diezelfde dagen het evangelie gepredikt wordt, want zonder het woord is er niks om te geloven en kan men niet behouden worden. En dus staat er in hoofdstuk 7, na deze zag ik 4 engelen staan aan de 4 hoeken der aarde. Dat wil niet zeggen dat de aarde vierkant is, want hoek betekent gewoon richting. Een kant, in het Nederlands ook een kant, die kant of die kant, dat is een richting, net zo goed. Dus de 4 engelen, de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen wind zal waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Maar wind heeft alles van doen met de werking van de geest. Denk maar aan Johannes 3. U weet wel, de geest gods. Die zou waaien op de aarde, die toorn zou immers losbarsten, volgens het laatste vers van voorgaande hoofdstuk. Maar het zou nog even niet gebeuren, want er verschijnt namelijk een andere engel, vers 2... vanuit het oosten, vanaf de opgang der zon, want de grote verdrukking zou komen van het oosten en gaan naar het westen. Wat het ook betekenen mag, maar dat is wat in Matthäus 24 ook staat. Gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en gaat naar het westen, zo zal het dan ook zijn, hè? Dus hij komt van de opgang der zon, hebben het zegel des levende gods, en hij riep met de grote stem tot de 4 engelen, welke macht hij geeft was de aarde en de zee te beschadigen. Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Met andere woorden, Die toorn in de praktijk over de volgeren, die barst niet meteen los, het duurt eerst even. Dat is wat is dat? Wacht even. Moet eerst nog, het is wel de dag des toorns, maar er moet eerst iets anders gebeuren, iets belangrijker dan de toorngods. Dat is namelijk de genadegods. En dus de prediking van het evangelie. En het staat hier ook, want het staat, beschadigt het een en ander niet. Totdat wij de dienstknechten onze gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Wat het maar betekenen mag. Letterlijk neemt of overdrachtelijk, maar het gaat er natuurlijk gewoon om. Dat dienstknechten gods worden aangesteld. En dat ze verzegeld worden, wil feitelijk zeggen dat ze min of meer beschermd worden. Tegen die toorn die zou komen. En dat ze autoriteit van Gods wegen hebben ontvangen. Want dat is wat een zegel uitdrukt in elk geval. Goddelijke autoriteit. Profeten zijn het dus eigenlijk. Hè? Rechtstreeks door God gezonden. En er staat van hen, ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Dan weet je meteen waarom het nog even duurt. 12.000 Joden zijn ongetwijfeld niet zo moeilijk te vinden. Toch? 12.000 uit elk van de stammen van Israël. 12.000 Joden zijn vermoedelijk niet zo moeilijk te vinden. Maar waar komen die andere 132.000 vandaan? Die komen uit de andere stammen Israëls. En in de eerste plaats wordt het even moeilijk om die andere stammen van Israël te vinden. Nee, het is gewoon letterlijk Israël. Ja. Het zijn na de opname van de gemeente. Nee, die 12 stammen die zijn. Nou, het zijn de 13 eigenlijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar officieel 12. Officiële 12 stammen van Israël. Uit elk van die 12 zouden 12.000 dienstknechten gods worden aangesteld. Maar waar vind je de stam van Ruben? Begin maar bovenaan. En van Simeon en van Levi enzovoort. Begrijp je wel? Dus dat is niet zo makkelijk aan te wijzen. Dat betekent dat de Heer dat zelf zal moeten doen in elk geval. Nou, de profeet zegt er zal een priester moeten komen met Urim en Tumim. En die kan bepalen wie wel en wie niet. En wie waar van afstand en wie dus priester is en wie niet. En wie als dit God zal worden aangesteld en wie niet. En zo. Dat is eigenlijk het verhaal. En om het vlug te zeggen. Wij kennen hooguit twee stammen van Israël. Namelijk het Joodse volk. Bestaande uit de stam van Juda en de stam van Benjamin. Maar de andere stammen, de andere 10 heet het dan officieel. Die zouden wij zoeken onder de blanke volkeren. Dat zijn Keltische en Angelsaksische volkeren. Algemeen Engels sprekende wereld. Daar komt ongeveer het nieuw ruw weg. Naar mijn stellige overtuiging, ik heb daar niet de minste twijfels over. Nederlanders ook feitelijk. Maar onder die volkeren zouden die andere stammen gevonden moeten worden. Maar wie zal ze aanwijzen en wie zal ze uitzoeken? Dat zal de Heer dan toch op een of andere wijze zelf moeten doen. En dat dat niet van de ene dag op de andere gebeurt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dus neemt even tijd, maar dat staat er ook, neemt even tijd. Bovendien, in diezelfde tijd zal de Heer zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van eveneens de vier winden. Leuk hè, dat je dan kortsluiting hebt met Matthäus 24. Leg het vooral naast elkaar, hè. Na de verschijning van de Heer, na de grote verdrukking, staat er is als een engelen uitzenden en is als een uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier winden. Der aarde, vier hoeken der aarde. En hier staat precies hetzelfde. Namelijk het einde van de 70ste week, begin van de dag des toorns. Maar eerst moeten 144.000 verzegeld worden. Die uitgezonden zullen worden na de vier hoeken der aarde. Toch? En die term die staat hier ook bij, dus het past keurig naast elkaar. Dat wil zeggen, heel Israël zal niet alleen weer aangewezen worden, herkend worden als zodanig, maar het zou ook terugverzameld worden. Maar tegelijkertijd moet gezegd worden dat een deel van dat Israël, namelijk minstens deze 144.000, uitgezonden zou worden vervolgens weer om het evangelie te prediken. Over heel de wereld. Nee, dat is daarna pas. Dat gebeurt dus nooit, hè. Dat gebeurt dus nooit. Maar het is goed dat je het zegt, maar zo kom ik niet erop baringen. Dat is jouw schuld, liever. Nee, waar het op neerkomt is dat aan het eind van de 70ste week, maar het is echt heel een goede vraag. Als het eind van de 70ste week namelijk, heeft men slechts een bekeerd Joods volk. Zijn dit maximaal 2 stammen van Israël. Waar komen nou ineens die andere 10 vandaan? Dat is heel eenvoudig. Dat bekeerde Joodse volk zal het evangelie moeten prediken aan die andere 10 stammen, omdat die tot geloof zouden komen en pas dan kan, althans volledig, deze 144.000 verzegeld worden die uitgezonden zullen worden aan de volkeren der aarde. Overigens, dat is een volgorde die van oudsher in de Bijbel bepaald is en die we met name ook in Handelingen 1 tegenkomen, want wat in de toekomst gebeurt, of gebeuren zal in de dagen van de openbaring van het koninkrijk, is ook gebeurd in onze bedeling van de verborgenheden van het koninkrijk. Het evangelie zou namelijk, Handelingen 1, gepredikt worden beginnend bij Jeruzalem. Dat is ook gebeurd op de Pinksterdag en daarna. Daarna naar Samaria, dat is ook letterlijk zo gebeurd, letterlijk Samaria. Lees maar na in Handelingen, dan zit je in hoofdstuk 7, 6, ik weet niet meer hoe. Ik ga het allemaal niet zo snel bijwerken. Maar inderdaad, het kwam terecht in Samaria, tot ieders verbijstering overigens, maar het gebeurde. Toen werden de discipelen vaak gestuurd om daar al op zaken te stellen, maar het was al gebeurd. Dus Jeruzalem, daarna Samaria en daarna de uitersten der aarde. De heidense volkeren in het algemeen dus. En de aardigheid is dat Jeruzalem de hoofdstad was van het Joodse volk. Ik zeg het in de verleden tijd met opzet. Want Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël, het 10 stammenrijk. En de einde der aarde is gewoon de heiden. En de aardigheid, want dat is de dubbele bodem van de Bijbelse geschiedenis. De aardigheid is dat terwijl het evangelie in de Bijbelse geschiedenis naar Samaria ging, ging het op hetzelfde tijdstip in hetzelfde jaar volgens de niet-Bijbelse geschiedenis naar waar de 10 stammen verdwenen waren. Dat wil zeggen, in de Bijbelse geschiedenis gaat naar Samaria, de voormalige hoofdstad van de 10 stammen. Maar daarachter, buiten het beeld van de Bijbelse geschiedenis, ging het echt naar de 10 stammen van Israël, althans naar Ephraim, de belangrijkste stam daaruit. En zo kwam het dus terecht in Brittannië. En terwijl het evangelie in Samaria terecht kwam, kwam het ook terecht in Glastonbury. Evelyn heette het nog, maar dat doet er nou niet toe. Dus mee zit hopelijk daar volgens te doen, een stereo die een serie over te laten zien. Maar die moet ik eerst nog maken, dus dan houden we nog even te goed, hè. Maar dat verhaal kan ik nou verder niet vertellen. Waar het in onze bedeling op neerkwam, is dat het Joodse volk in Jeruzalem weigerde om het evangelie te aanvaarden. En dat niettemin de 10 stammen onder leiding van Ephraim althans, het evangelie aanvaarden, officieel, net zo officieel. En het ging dus inderdaad eerst naar de 2 stammen, die wilden het niet. Toen ging het naar de 10 stammen, die wilden het wel. En tot in onze dagen is het nog steeds zo dat die volkeren die op een of andere wijze verwant zijn aan de 10 stammen van Israël, van oudsher specifiek christelijke volkeren zijn. Voor zover zoiets bestaat dan, hè, een andere keer, dan steek ik er weer de gek mee, dat weet ik wel. Maar niettemin, voor zover het bestaat, is dat zo, zijn christelijke volkeren. Nog net, maar het houdt natuurlijk gauw op als de gemeente wordt weggenomen. Dan is er weinig christelijks meer over. En dan moet dus weer het evangelie gepredikt worden. Wel, eerst in Jeruzalem. En als dat gebeurd is, maar dan komen de Joden tot geloof, dan zullen diezelfde Joden van hetzelfde Joodse volk het evangelie prediken aan wat nu bekend zijn als de christelijke volkeren. Wat al lang niet meer christelijk is, maar dan wordt opnieuw het evangelie gepredikt. En het zal dan resultaat hebben de bekering van de 10 stammen van Israël. Precies op die volgorde. En van daaruit zal door de 12 stammen van Israël, vertegenwoordigd door deze 12x12.000 dienstknechten gods, het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. En dat er dus een aanzienlijke periode zit tussen het einde van de 70e week en het begin van de 1000 jaren, dat laat zich raden. Toch? Nou goed. Ja. Ja, jawel, maar ik moet er wel bij zeggen. Kijk, de staat is als ze engelen uitzenden, maar u weet wat het woord engel betekent, hè? Boodschapper. Hij zal zijn boodschappers uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Wat denk je wat die boodschappers doen dus? Die engelen. Het evangelie prediken. Want er is niemand uitverkoren als hij niet eerst tot geloof komt. Toch? Door geloof krijgt men deel aan uitverkiezing. Dat zijn de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. En dat blijft gewoon zo staan dus. Hè? Dat is dan ook zo. En de volgende vraag is natuurlijk, wie zijn die boodschappers? Het antwoord is, dat zijn wij, denk ik. de gemeente. Ja, die worden niet bijeenvergaderd. Die worden uitgezonden om Israël bijeen te vergaderen. Zo ongeveer zit dat. Dus we zullen er nog wel mee te maken krijgen. In de toekomst. Maar dat zijn details, begrijp je wel? Die... Maar ik probeerde gewoon de hoofdlijn even vast te houden. Einde van de 70ste week heeft men de twee stammen van Israël. Maar voor die toren echt losbarst, voor het een en ander beschadigd gaat worden, moeten er 12 x 12.000 verzegeld zijn uit alle stammen van Israël. Dus de eerste opdracht van het Joodse volk is om het evangelie bekend te maken aan de overige stammen van Israël. Aan Efraïm dus, zal ik dan maar zeggen. Dus want het is eerst Jeruzalem, dan Samaria. Eerst de twee stammen, dan de 10 stammen, dan pas naar de einde der aarde. Dus ook na de 70ste week wordt niet ogenblikkelijk het evangelie aan alle volkeren gepredikt. Ja, je kunt zeggen aan alle volkeren, maar het begint ook ergens. Namelijk bij die 10 stammen. Die dan vervolgens ook betrokken worden in de prediking van het evangelie aan de overige volkeren. Dat is het verhaal. Omdat je hier in Nederland een tamelijke leegloop krijgt dan. Dat kun je bedenken, want voor zover die afstammelingen zijn of erfgenamen zijn van nature, althans van de 10 stammen van Israël, in bijzonder Zebulon, horen we hier niet thuis. Zeg maar, we worden sowieso niet thuis. Wij hebben een hemelsburgerschap ontvangen. Maar horen zij hier sowieso niet thuis en zullen van hier verdwijnen naar Israël. Dus het beloofde land. Dus de gang van zaken. Over volksverhuizingen gesproken. Het laatste onderdeel van. Via volksverhuizingen zijn deze volkeren hier in Noordwest-Europa terechtgekomen. Maar via net zo'n volksverhuizing zullen ze de cirkel compleet maken en terugkeren naar waar zij tevoren waren. Met een beide uitdrukking van. Goed. Nou, dat eerste gedeelte van Openbaring 7, vers 1 tot en met 8, spreekt dus gewoon over de niet alleen de bekering van Israël, van heel Israël, hoewel het daarover spreekt. Maar Mees drukt meteen door en zegt, het gaat ook in het bijzonder om de aanstelling van 144.000 uit de stammen Israëls die als dienstknechten Gods het evangelie zouden prediken. Waarna onze volgende vraag is, en zou het dan resultaat hebben na al die eeuwen? Dan zeg ik, nou lees maar gewoon door. Want er staat meteen in vers 9, na deze zag ik en ziet de grote schade die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de tronen voor het land bekleed zijn met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En dat is dus gewoon het resultaat van de prediking door de 144.000. Het is deze schade die niemand tellen kan die de 1000 jaren binnengaat. Moeilijk is het niet. Het worden later nog eens genoemd trouwens. Maar het is het resultaat van de prediking. Een schade die niemand tellen kan. En let erop dat de uitdrukking een schade die niemand tellen kan, dubbelzinnig is. Het betekent niet slechts, want dan zou je er altijd nog vraagtekens bij zetten. Het betekent niet slechts dat het een ontelbare schade is. Want met een beetje goede wil en met een telraampje en zo, dan wel een PC, moet het toch redelijk te tellen zijn op een of andere wijze, de volstelling. Dus dat zal wel meevallen. Maar het betekent veel meer dan dat. Het tellen van een volk wordt gedaan opdat bepaald wordt wiens volk het is. Daarmee wordt het bevolkingsregister ingevuld en wordt dus, om het zo te zeggen, het eigendomsrecht op het volk vastgelegd. Heb je dat? Dat is waarom men een volkstelling houdt, om te weten waarover men regeert. En wie, van wie men belasting kan innen natuurlijk, en dat soort dingen. Maar tellen en meten heeft met eigendomsrecht te maken. Komt in Openbaring nog een paar keer voor. En als hier staat, niemand kan het tellen, betekent dat niemand de rechten op kan laten gelden. Niemand ze kan onderdrukken, niemand ze in zijn macht kan nemen. Punt is gewoon, dit is een volk des Heren. Dit is een volk wat de 1000 jaren binnengaat. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Staande voor de troon betekent niet, oh staan ze daar. Want het lijkt me dat ze dan helemaal makkelijk te tellen zijn. Toch? Maar het betekent gewoon dat ze zich aan de troon onderwerpen. Dat ze genaderd zijn tot de troon der genade. En dat ze zich onderwerpen aan degene die op de troon zit. Zoals wij in onze dagen genaderd zijn tot de troon der genade. En ons onderwerpen aan degene die op de troon zit. Moeilijker is het niet hoor. Dat is wat het betekent. Staande voor de troon, ze erkennen de Heer als de ene waarachtige heerser met de term Judas. Ze erkennen hem als de koning der koningen en de Heer der heren. En ze gaan dus zijn koninkrijk binnen. Lange witte klederen als uitbeelding van dat ze gerechtvaardigd zijn. Hè? En zij riepen met grote stem: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Of namelijk het lam, dat kan ook. En daarmee drukken ze uit inderdaad hun onderwerping aan degene die op de troon zit. En in vers 11 staat: en al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, zodat je deze scharen die niemand tellen kan uit vers 9 niet moet verwarren met de 24 oudsten. Het is dus niet de gemeente, want de 24 oudsten zijn de gemeente. En hoewel de gemeente een schare is die niemand tellen kan uit alle geslacht en taal en volk en natie, is dit toch een andere categorie. De gemeente in onze dagen is uit alle geslacht en taal en volk en natie en is er niemand onderworpen dan aan de Heer. Kan dus ook niemand tellen, is het idee. Maar wij maken deel uit van het hemelse aspect van het koninkrijk. Maar hier gaat het uiteraard om de openbaring van het koninkrijk. Vandaar dat ook dat de profetieën in het algemeen over in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, weliswaar vervuld zullen worden straks in de toekomst, in deze dagen dus, wanneer het koninkrijk op aarde openbaar wordt, maar ze worden net zo goed van toepassing gebracht op de dagen waarin wij leven. Het is ook hetzelfde verhaal, de prediking aan alle volkeren, waaruit een volk voor zijn naam en voor zijn koninkrijk ontstaat. Dat zal in de toekomst ook zijn, met zijn twee onderscheidende volkeren. Eén heet trouwens de bruidegom en de andere heet de bruid. Maar dat maakt het maar weer ingewikkeld, denk ik wel eens. Hè? Maar ik zeg het omdat het eigenlijk vereenvoudiger wordt. Dus het huwelijk tussen het hemelse volk en het aardse volk. Weet je wat het is? Nou. Dan staat er dat iemand vraagt, een uit de ouderlingen, vers 13. Want je hebt natuurlijk onder de gemeente ook mensen die het allemaal niet zo bijzonder gevolgd hebben. Die een uit de ouderlingen vraagt. Vers 13. Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En hij sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, niet uit de 3,5 jaar, maar ook uit de daaropvolgende 33 jaar, of hoe lang het dan maar is, maar het is 33 jaar. Zij komen uit de grote verdrukking, zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Ze zijn gereinigd door de Heer dus. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, zullen niet meer dorsten, de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troon is, zal hen weiden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En waar het over gaat, is gewoon het koninkrijk als zodanig. En niet alleen de aanvang daarvan, maar helemaal het koninkrijk tot in eeuwigheid aan toe. Ook niet al slechts de 1000 jaren. Er wordt gewoon gezegd, deze gaan het koninkrijk binnen. Ze komen uit de grote verdrukking, zijn tot geloof gekomen, gaan het koninkrijk binnen. Het is het resultaat van de prediking van de 144.000 verzegelden uit de stammen Israëls. Moeilijk? Kijk, zo moeilijk aan. Als ik het verhaal kort vertel, maar dan loop ik uit de pas met wat hier in openbaring zo in deze volgorde staat. In onze dagen, de opbouw van de gemeente, die bij de gelegenheid van de opname van de gemeente dan in ieder geval van de aarde verdwijnt. Daarna begint het 70ste week en in de eerste helft daarvan het optreden van de twee getuigen uit openbaring 11 in de straten van Jeruzalem, want daar zou het beginnen. Hetgeen ertoe leidt dat er halverwege de 70ste week weliswaar een overblijfsel is. Een gelovig overblijfsel, maar niet in Jeruzalem, want ze hebben netjes gedaan wat in Matthäus 24 staat. Staat dat? En in Openbaring 12 en nog zo wat van die plaatsen. Ze hebben de stad verlaten en hebben zich aangemeld in Petra. Daar komt het op neer. Maar er is een gelovig overblijfsel. Dan volgt de 3,5 jaar van grote verdrukking over de Joodse stad, waaruit men niet zal kunnen vluchten, overigens. Zoals de schrift zegt. Maar aan het eind daarvan roept de Joodse regering, de regering van deze Joodse staat, die roept dan de naam des Heren aan, die dan verschijnt. En degene die zijn naam aangeroepen hebben, zouden ontkomen, zei Joël. En niet alleen Joël. En ze zouden dus ook gaan naar Petra in de woestijn van Edom. Einde van de 70ste week. U weet wel, vluchten door de Olijfberg en de verschijning van de Heer en vlucht ook naar Petra. Nou, vanaf dat moment zal dat gelovig overblijfsel teruggaan naar het land en de stad, om het land te reinigen, de stad te herbouwen. Een ander deel zal ongetwijfeld het evangelie gaan prediken aan de overige 10 stammen van Israël. En dat leidt er uiteindelijk toe dat uit de 12 stammen van Israël deze totaal 144.000 verzegeld worden die het evangelie zullen brengen, ook aan de overige volken. En dat leidt tot een schade die niemand tellen kan van gelovigen uit alle geslachten, talen, volken en natie. En die gaan het koninkrijk, zeg maar de 1000 jaren, maar het koninkrijk. Ze gaan het koninkrijk binnen. Dus wat hier zo gauw even verteld wordt. En daarna komt het verhaal van de grote verdrukking. In hoofdstuk 8. Die van na de 70ste week van Daniel. Dus, want dit was de positieve kant van het verhaal. De bekering van Juda, de bekering van Efraïm en een verzameling van gelovigen uit alle volken. Dat is goede nieuws. Het slechte nieuws is de verdrukking die over diezelfde volken zal komen en in diezelfde tijd. Dat heb ik toch. Het zijn twee verschillende aspecten van het verhaal. Je kan het niet gelijktijdig vertellen, dat gebeurt dus hier ook niet. Want na het zesde zegel uit Openbaring 6 zijn we aan het einde van de 70ste week van Daniel. En wordt de dag des toorns aangekondigd, maar eerst wordt in Openbaring 7 gezegd dat wel degelijk het evangelie zal prediken, zodat uiteindelijk een overblijfsel uit alle volken de 1000 jaren uiteindelijk zal binnengaan. Maar daarna wordt in hoofdstuk 8 vers 1 de draad gewoon weer opgenomen aan het einde van de 70ste week. Bovendien, er moest nog steeds het 7e zegel geopend worden. Maar dat is aan het einde van de 70ste week ook. Want er staat in 8 vers 1... En toen het lam, het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Dat kan ik u ook makkelijk verklaren, maar dat duurt altijd zo lang, hè. Er werd een stilzwijgen van een half uur. Dat komt namelijk omdat vanaf het einde van de 70ste week wij op de kalender een half jaar kwijt zijn. Dus een tamelijk gecompliceerd verhaal, maar dat zo is, dat is niet eens nieuw, want bij de uittocht uit Egypte was ook een half jaar ineens zoek. Niet echt natuurlijk, maar wel op de kalender en in de tijdrekening dus. Weet u dat of niet? Nou, wat er gebeurde, was dat Israël uit Egypte uittocht op de 15e van de 7e maand. En toen zei de Heer, dat is nou wel aardig, maar vanaf dit moment krijgt deze maand rug nummer 1. Hetgeen heel lastig is, want sinds die tijd, tot in onze dagen aan toe, viert dus het Joodse volk op de eerste dag van de 7e maand het nieuwjaar. Want de nummers van de maanden zijn gewoon een half jaar verschoven. Maand nummer 7, dat was de uitdaging uit Egypte, werd vanaf dat moment maand nummer 1. Exodus 12, staat er gewoon, met maand nummer 1. Dus de 8e maand werd maand nummer 2, enzovoorts. Zodat de eerste maand op de Joodse kalender is de maand Nisan, die begint afhankelijk van de schrikkelmaand en alles, begint het in maart, april ongeveer bij ons. Maar dat is niet Joods nieuwjaar. Joods nieuwjaar wordt gevierd in september, oktober. Op de eerste van de 7e maand, want het is een half jaar verschoven. Ik kan het ook niet helpen, dat is nou helemaal zo. Een half jaar zoek dus ineens op de kalender. Want in het jaar van de uittocht van Egypte is maand 8, is maand 7 tot en met 12 gewoon verleden. Men was net bij 6, toen zou de 7e maand beginnen. Dat werd weer 1. Ik ben een half jaar kwijt, dus op de kalender. En na mijn stellige overtuiging, niet alleen op grond van dit eerste vers van Openbaring 8, maar op grond van heel wat andere Bijbelse gegevens, geloof ik, dat bij het begin van het, dit was het begin van het oude verbond, hè, maar dat begin, bij het begin van het nieuwe verbond over ditzelfde volk, die kalender weer terug gezet wordt. Ik geloof dus dat de Heer zal verschijnen aan het eind van de 70ste week in de eerste maand op de Joodse kalender, maar die was vroeger bij de uittocht uit Egypte de 7e en die zal vanaf dat moment weer de 7e zijn. Hetgeen een heel eigenaardig gevolg heeft. In de eerste plaats, je bent een half jaar kwijt op je kalender. 6 maanden passeren gewoon niet. Dat is het eerste. Vandaar, er werd in de hemel een stilzwijgen van een half uur. En uur betekent ook maar gewoon een tijd, dus het maakt ook niks uit. Het is een halve weg, een half jaar namelijk, in de praktijk. Maar het betekent bovendien dat als de Heer verschijnt, moet je goed, ik vertel het snel hoor. Dat als de Heer verschijnt op de Olijfberg. Als u het mij vraagt, op de 10e van de eerste maand in het jaar 2003. Maar dat vroeg u me niet natuurlijk al. Maar op de 10e van de eerste maand, ik weet ook niet of de heer zich aan deze Joodse kalender houdt. Deze Joodse kalender bestond toen nog niet, dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar ik kan het niet anders vertellen. Ik geloof dat de heer verschijnt op de 10e van de eerste maand. Dat is de laatste dag van de 69e week was namelijk ook de 10e van de eerste maand, toen de heer stond op de Olijfberg, beende over de stad en sprak over de verwoesting van de stad. En ik geloof dat dat zo is, omdat hij uiteindelijk zal komen aan het eind van de 70e week, eveneens op de 10e van de eerste maand, waarbij hij verschijnt op de Olijfberg, weent over de stad vanwege de verwoesting van de stad, op datzelfde moment. En in het verleden kwam hij met zijn ezel, aan het eind van de 69e week, de 10e van de eerste maand, en in de toekomst komt hij ook met zijn ezel. Maar dat is de gemeente. Maar dat is zo, dat kan ik allemaal niet aan. Het is een prachtig verhaal, maar daar heb ik nog geen tijd voor. Gaan we verder. 10e van de eerste maand. Maar als van op hetzelfde moment, die maand, ook de 7e maand wordt, dan is het Grote Verzoendag. Want de 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag. Aardig, hè? Dat moet kloppen. Toch? En 5 dagen later, de 15e van de eerste maand, zou geworden zijn feest van ongezuurde broden. Maar als het de 7e maand is, wordt het het feest van loofhutten. En het feest van loofhutten beeldt uit dat de Heer te midden van zijn volk woont. Nog niet in een blijvende positie, maar hij woont te midden van zijn volk. Blijvende positie komt trouwens pas op een nieuwe schepping, dus dat is toch meer dan 1000 jaar later. Dat betekent dat het koninkrijk van Christus op deze aarde is aangebroken. Dat is wel niet de definitieve vorm, maar dat is wat het loofhuttenfeest altijd al uitbeeldt. En als je het mij vraagt, als je nou vraagt waar zijn die 5 dagen dan gebleven, van de 10e tot de 15e, dan zeg ik nou mogen ze alsjeblieft een paar dagen uittrekken om van Jeruzalem naar Petra te gaan. 100 kilometer, 5 dagen lopen. Klopt aardig hoor. Het is 99, zoveel kilometer voor zover ik heb kunnen uitrekenen. Dus dat is ook aardig. Dat het 100 is, daar hebben we het een andere keer over, want dat is ook heel aardig hoor, dat het 100 is hoor. Dat schapen naar de schaapskooi moeten en het is 100 kilometer. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is dus wel aardig. Maar dat betekent dus dat het dan inderdaad een half jaar zoek is. Het betekent trouwens ook nog wat anders, want wat vroeger een half jaar van elkaar gescheiden was, komt dan bij elkaar. Waaronder bijvoorbeeld die intocht in Jeruzalem, het in huis nemen van het paaslam op de 10e van de eerste maand en Grote Verzoendag komt bij elkaar. En vervolgens feest van ongezuurde broden en loofhuttenfeest valt samen. Maar er zijn nog een paar andere dingen. De sterfdatum van Mozes en de sterfdatum van Aaron vallen dan ineens ook samen. Want er zat precies een half jaar tussen. Zodat Mozes de koning en Aaron de priester ineens bij elkaar komen, dan krijg je de koning en priester Melchizedek dus, van het Nieuwe Verbond, want u weet dat Mozes plus Aaron is gelijk aan Melchizedek, dat verhaal, hè? De koning plus de priester is de koning-priester van het Nieuwe Verbond. Komt over elkaar heen, en als u zegt, dat heb je leuk gevonden, en mooi bedacht, dan zeg ik, nou, u weet toch het verschil tussen in de leeftijd tussen de Heer Jezus en Johannes de Doper? Toch? Precies hetzelfde. En de Heer Jezus was de koning, maar een half jaar eerder verscheen Johannes de Doper, of werd hij geboren, en dat was de priester. Nou ja, zijn vader was dat, dus hij was priester. Heb je bij elkaar, hè, Levi en Juda. En die data vallen dan dus ook samen. Enzovoort. Ik heb er nog een paar, maar die zijn nog ingewikkeld. Dus ik laat ze maar even voor wat het is. Maar dat stilzwijgen van een half uur, als je het mij vraagt, is het dat? Je bent een half jaar kwijt, er valt niks over te zeggen, het bestaat gewoon niet. Ja, maar dat is wat anders dan. Maar er is nog één ding wat ik wil noemen. Deze 7 jaar zijn er de 70ste week van Daniel. En de daaropvolgende 33 jaar, die worden onder andere uitgedrukt in de regeerperiode van David, die 7 jaar koning was over Juda, het Joodse volk. Ik wil niet zeggen twee stammen, maar het was Juda, zijn eigen stam dus. Joodse volk, kun je rustig zo zeggen. En dat was in Hebron. En daarna was hij in Jeruzalem 33 jaar lang koning over alle 12 stammen van Israël. Dus de eerste 7 alleen Juda, de daaropvolgende 33 jaar alle 12 stammen. Nou, dat vind je dus in de toekomst ook. 7 jaren alleen met betrekking tot het Joodse volk, daarna 33 jaren met betrekking tot de 12 stammen van Israël. Dat heb je toch, hè? Maar de aardigheid is dat het een keer of 4 in de Bijbel staat, die 7, 33 jaar. Maar de helft van het aantal keren staat er niet dat het was 7 en 33 jaar, maar dat het was 7,5 en 33 jaar. Historisch maakt dat niks uit, want als jaren genoemd worden is het altijd op jaren afgerond. En als er staat 7,5 jaar, nou, dan is het toch een half jaar nauwkeurig afgerond. Het is maar hoe je afrondt, het maakt verder niks uit. Maar de aardigheid is natuurlijk, wanneer die getallen profetisch worden toegepast, vragen ja of ja. Hoe lang duurt nou de 70ste week van Daniel? 7,5 jaar? Of 7 jaar? Nou, het kan allebei. Want als dat half jaar zoek raakt door de verschuiving van de kalender alsnog, dan kun je zeggen het is 7 jaar, maar je kunt ook zeggen het is 7,5 jaar. Dat weet ik. Maar niet, het half jaar is toch zoek. Zie? Zo moet het dus wezen. Zodat allerlei feesten ineens op één dag vallen en zo horen ze ook natuurlijk. Nou, de rest vertel ik een andere keer. Dus er werd een zwijgen in de hemel van een half uur. En daarna staat er, ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. En een bazuin heeft altijd te maken met het koningschap. Iemand is koning geworden. Of een koninkrijk wordt openbaar of opgericht of wat er maar zijn mag. En daar gaan die 7 bazuinen ook over, want het heeft alles van doen met de openbaring van het koninkrijk. Blaas de bazuin te Sion. Waarom? Joel 2. Omdat de koning komt. Precies. Nou. Dus 7 bazuinen, want het koninkrijk gaat nu echt openbaar worden vanaf het einde van de 70ste week. En daar ga ik verder in vers 7. Dan schrijf ze maar even onder elkaar. Want daar krijgen we de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En zij zijn op de aarde geworpen, staat er. En het derde deel de bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. Zodat we hier, ik noem alleen wat trefwoorden voor het gemak, hè. Zodat we hier te maken krijgen met hagel, vuur, bloed, de bomen en het gras. Daar wordt over gesproken. Dus in het algemeen gaat het over de aarde. En dat ik dat met nadruk zeg, de aarde. Dat is omdat in vers 8 de tweede engel bazuint. En daar staat, er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. Die tweede heeft namelijk te maken met de zee. En dan staat er, en het derde der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven had is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. Greenpeace brengt er ook niet zoveel van terecht, denk ik dan. Laconiek, maar vooruit. En dan de vers 10 en de derde. Ik ben aan het zoeken, ik ben de derde kwijt in mijn aantekening. Oh, hier staat hij. En de derde engel heeft gebazuind, er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde der rivieren, op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem, bitterheid. En het derde der wateren werd tot Alsem, werd dus bitter. En daarmee min of meer giftig. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. Het punt is dat onder de eerste bazuin gaat het over de aarde. Onder de tweede gaat het om de zee. Onder deze derde gaat het om de wateren, namelijk de rivieren. Heb je dat? Aarde, zee, de rivieren. Daarna vanaf vers 12 bij de vierde engel gaat het om zon, maan en sterren. De hemel heeft er dus iets van doen, hè? De zon werd geslagen. Het maan, derde der maan en derde der sterren. Opdat het derde derzelfde zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Dus dat gaat over de hemel. Daarna In hoofdstuk 9 moet ik zeggen inmiddels. 9 vers 1. Daar staat: de vijfde engel heeft gebezuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Dat heeft dus iets met de afgrond te maken, de diepte. Dus makkelijk te volgen hoor. Aarde, zee, rivieren. Dan de hemel. En dan Hades, dodenrijk. Of in ieder geval beneden. Dat is dat wat boven de aarde is, de hemel. En dan dat wat onder de aarde is. Wordt geopend. Waaruit verschijnen rook en sprinkhanen. Rook is ook wolk en het staat voor geestelijke dingen. En ze komen sprinkhanen vanuit de afgrond op de aarde. Vanuit de put des afgronds, vanuit Hades, dodenrijk, Tartarus of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Uit de onderwereld heet zoiets gewoon. En ze komen op de aarde en maken die vervolgens onveilig. Want er staat dat zij hun werd macht gegeven, vers 5, dat zij zouden gepijnigd worden, dat de mensen namelijk gepijnigd zouden worden door hen gedurende de 5 maanden in elk geval. En het leek dan op de steek van een schorpioen, staat daar. En dan vers 6, in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En ze zullen beginnen te sterven, maar de dood zal van hen vlieden. Wat dat voor vreemde wezens zijn. Ik denk dat het gaat om de macht der duisternis die op een of andere wijze gestalte krijgt. Lees nog maar een paar science fiction boeken, dan kom je er wel achter ongeveer hoe het in elkaar steekt. Maar ik vertel er verder niks over. Daarna komen we in 9 vers 13 bij de zesde bazuin. En daar staat: de zesde engel heeft gebazuind en ik hoor een stem uit de 4 hoornen des gouden altaars dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Een specifieke rivier, de Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. Je mag het niet uitrekenen, heb ik laatst gelezen. Maar ik prefereer toch ons licht, benslicht in deze uitspraken te laten schijnen. Het staat bij wanneer het is. Dag, maand en jaar, opdat zij derde deel de mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2x10.000, 13.000. Dan weet je dus nog niet zoveel, maar het was veel in elk geval. En waar het om gaat is dat hier dus gesproken wordt over de Eufraat en over legers. En de conclusie is dat de legers dus komen van over de Eufraat. Heb je dat? En wat ligt er aan de andere kant van de Eufraat? De Eufraat ligt in Irak. Wat ligt er aan de kant van de Eufraat? Net op de andere oever. Babel, de legers van Babel. Gaat trouwens over de 4. Stond er? 4 hoornen des gouden altaars en daarna de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier. Enzovoorts. Het gaat over van 4, want de gedachte is dat hier gaat om de legers van 1 wereldrijk in die dagen. In alle windrichtingen. Toch wordt dat rijk gelokaliseerd over de Eufraat. En dan kom je dus gewoon terecht in Babel. En die conclusie zou niet zo sterk zijn natuurlijk. Waren het niet dat hier in Openbaring, de volgende hoofdstukken, maar ook uitgebreid in Daniël, onder andere, aangekondigd wordt dat dat laatste wereldrijk zal staan onder de heerschappij van Babel. Dat wil zeggen, Babel zal er de hoofdstad van zijn. En over dat rijk gaat het. Nu hebben we dat even gevolgd, deze gedachtegang. Maar waar het om gaat is dat hier allerlei oordelen, toestanden zal ik maar zeggen, beschreven worden die over de aarde en over de mensheid zullen komen. Wellicht exact in deze volgorde, al denk ik dat er ook sprake is van overlapping. Maar ik hou het toch maar op deze volgorde, er wordt per slotverrekening genummerd. En het zou anders al een rangorde moeten zijn, maar dat zie ik er niet in. Dus het zal in beginsel zijn een volgorde waarin deze dingen zullen plaatsvinden. En vermoedelijk ook waarop deze dingen zich zullen opstapelen. Eerst allerlei oordelen over de aarde als zodanig. Dan van alles wat er misgaat met de zee. Dan van alles wat er misgaat met het zoetwater. De rivieren dus. Dan moet je nog wonen als mensen. Hoe kun je nog leven? Dan gebeurt er iets vanaf de hemel. in verband met het licht, zon, maan en sterren. En dan komen er nog allerlei machten vanuit de afgrond. Met vliegende schotels. Dus, ja. Ja, definitief UFO's. Ja, definitief UFO's. Want wij doen er zo moeilijk over, maar het probleem is waarschijnlijk dat wij niet weten wat een UFO is. Is er altijd. Een UFO is een unidentified flying object. Dat betekent de term. En dat betekent gewoon een niet geïdentificeerd vliegend ding. Niet geïdentificeerd wil zeggen, we weten niet wat het is, maar het vliegt en het is een ding. Een vliegend ding. Wat het ook wezen mag. Nou, daar komen ze mee uiteraard. Dat is niet zo moeilijk. En ik beweer trouwens van de sterren van Bethlehem dat het ook een UFO was. Ik heb er niet de minste moeite mee. Een niet geïdentificeerd vliegend object. Het was niet een ster in de specifiek astronomische, onze astronomische betekenis van de uitdrukking. Absoluut niet. Ze hebben hem geïdentificeerd als de ster van die koning. Nou, dat is dus duidelijk. Maar de andere maatstaven, men weet niet wat voor een ding het was. Dus het is als zodanig in zichzelf niet geïdentificeerd. En moeilijker is het niet, dat is wat het was, hoor. Een UFO dus. Bovendien, als men het vandaag zou zien, zou het inderdaad opgetekend worden in de analen van degene die de verschijning van UFO's bijhouden. Maar dat is ook wat het was. Men weet namelijk niet wat het was. En als je zegt, maar de Bijbel zegt dat het sterren was, zeg ik, ja, wat denk je wat ster eigenlijk betekent? Dat vind ik altijd leuk om te vertellen. Daar neem ik altijd tijd voor. Wat betekent ster? Dat betekent een UFO. Want ons... Ons woord ster komt van het Hebreeuwse woord satar. En dat betekent niet geïdentificeerd. Dat betekent verborgen, geheim. Verborgenheid. Dat is wat het betekent. Maar ik heb het al genoemd onder aanleiding van hoofdstuk 1 en 2. De sterren van die zeven gemeenten, weet je wel. Dus een ster is per definitie een UFO. Dus als de Bijbel zegt dat was een ster, dan zeg ik ja, precies, een UFO. Dat is wat er staat ook. Bovendien, laat hij nou niks wijs maken, al die sterren die van onze astronomen, waar ze met die verschrikkelijk kostbare apparatuur naar zitten kijken en waarvan ze signalen opvangen, zijn gewoon allemaal UFO's. Want ze weten toch echt niet wat het is. Het is gewoon zo. Ze weten niet wat het is. Het is licht. Er komt licht ergens vandaan. Waar vandaan? Niet eens aan te wijzen. Men noemt die lichtbron waar het vandaan komt. De lichtbron ziet men niet, men ziet alleen het licht wat er vandaan komt. Dat noemt men dan de zon ter onderscheiding. Maar dan moet je niet zeggen, dan weten we dus wat het is. Nee, we hebben er een naam aangegeven, maar we weten niet wat het is. Toch? Breekt me nu. Nee. Ik heb me als jongen erg geïnteresseerd in de sterrenkunde. Later bleek het een grote teleurstelling te zijn. Men weet omdat niet wat was. Ik heb een best wel kijker in de kamer staan, maar er is echt niks te zien, hoor. Dus als je ook niks wil zien, dan kom je maar eens. Dan kom je maar eens kijken. Er is echt niks te zien. Ster is een puntje, blijft een puntje. Hoe zwaar je hem ook vergroot, blijft een puntje. Er is niks aan. Er is echt niks aan. Het is echt waar, hoor. Nou, van allerlei kleuren, maar daar blijft het dan ook bij. Ben je niet, dan blijven UFO's. Ze staan voor geestelijke dingen, ze drukken iets uit. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat noemen ze astrologie en dat mag niet, dat weet u, hè. Dus, want, ja. Goed, daar hebben we het ook niet over. Nou. Maar de aardigheid is nu, want dat wilde ik u nog even snel vertellen. Dat wij hier zo'n reeks vinden met betrekking tot de aarde, de zee, de hemel, de afgrond. En voor de goede orde, men veronderstelt, die UFO's weet je wel, met kleine letters dan UFO's. Zeg maar, dat zijn misschien wel buitenaardse wezens. Zeg ik, ja, dat denk ik ook. Maar dan komen ze niet daar vandaan, want buiten is daar en dan komen ze dus gewoon uit de abyss, uit de afgrond. Huh? De abyss. Abyss. Weet je niet? Nee, dat was een cryptische verwijzing naar een film. Die heb ik eens gezien op de Evenheuse Omroep. Over wat daar in de diepte Ken je die film niet? Ja, ook bij de Ego gekeken. Ja, man. Maar daar hebben we het al verder niet over, hè? Maar dat er van beneden wat kan komen, dat lijkt me meer voor de hand te liggen dan dat er van boven wat komt, hè? Maar daar gaat het nou niet over. Het is overigens een hele reële zaak, want er staat namelijk dat deze lui die van beneden komen, uit de afgrond hier, daarvan staat in vers 11 van Openbaring 9, ze hadden overzicht onder koning de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in de Griekse taal heette hij Apollyon en beide namen betekenen verderf. Dus het gaat gewoon over de duivel, want dat is degene die het geweld des doods heeft. Dus het is gewoon, het zijn die lui die daar beneden thuis horen, maar die op aarde in ieder geval zullen huishouden of wat er voor door moet gaan. Dat is nou eenmaal zo. Soms denk ik, zou die gezichten wel willen zien, maar die zullen wij zien, dus waar hebben we het over? Toch, hè? Nou, de aarde, de zee, de rivieren, de hemel, boven is, afgrond, dat wat beneden is, en daarna de uitspraak, daar overeen komen de levens. Nou, diezelfde reeks vinden wij ook niet in verband met bazuinen, maar in verband met violen. Violen, moet ik weer zeggen, natuurlijk. In verband met violen, flessen, weet je wel, uit Openbaring 16. Want in Openbaring 16 is niet sprake van zeven engelen die bezuinen, maar zeven engelen die hun flessen, schalen, violen, uitgieten. En er staat in vers 2, en de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. De onderdanen van dat wereldrijk wat in die dagen ontstaat, hè? Heb je dat? Nou, in de eerste plaats, maar je zult het zo zien, dit komt overeen met de eerste bezuin. Het betreft namelijk dat het op aarde is. En ik zal er meteen wat anders bij zeggen. En aangezien hier al sprake is van het merkteken van het beest en dat soort dingen meer, denk ik dat het niet, dat het is weliswaar de eerste violen heeft, wel de eerste bezuin, maar denk ik dat het niet meteen is direct na de 70e week van Daniel. Ik denk dat het nog wel wat jaren daarna is, want eerst moet dat beest nog aan de macht komen, na de 70e week. Hè. Maar doet er niet toe, het is toch een beschrijving van gebeurtenissen in het algemeen dan, in die 33 jaar. Maar zweren, en bij de bezuin was het hagel, vuur, bloed, bomen en gras beschadigd en dat soort dingen meer. En hier is sprake van zweren. En dat dat samen kan gaan, dat lijkt me een duidelijke zaak, hè? Nou, en dan vers 3 hier. De tweede engel goot zijn viool uit in de zee. Kijk, dat bedoel ik. Dat komt dus overeen met de tweede bezuin. Het gaat over de zee namelijk. De tweede engel goot zijn viool uit in de zee en zij werd bloed als van een dode. Maar dat stond er ook bij de tweede bezuin. Bloed. En alle levende ziel is gestorven in de zee. Ja, en de andere staat een derde. En dat is dus eventueel een tegenstelling, maar het is alleen een tegenstelling wanneer we deze uitdrukkingen wiskundig interpreteren. En dat zouden wij niet doen, want het is gewoon taal. En dan is het wat anders. De uitdrukking alle levende ziel is gestorven in de zee betekent, als u het mij vraagt, echt niet dat alle levende wezens uit de zee sterven. Want hoe zit het, dan is straks in de 1000 jaren is er geen leven in de zee, tenzij het dan dat het eerst opnieuw geschapen wordt, lijkt me ook wat onwaarschijnlijk. Ik interpreteer deze uitdrukking als dat deze plaag alle soorten van leven wat in de zee is, ook inderdaad treft. Maar dat wil niet zeggen dat alle wezens als zodanig, geen enkele uitgezonderd, stuk voor stuk, dat alles in de zee sterft. Maar wel dat alle soorten die in de zee zijn, daardoor worden getroffen. Begrijp je het verschil? Dus geen soort, geen wezen wat eraan ontkomt. Kijk, als iets de mens treft, dan treft het niet noodzakelijk alle mensen. Iedereen. En zo interpreteer ik dit, dan is er ook geen tegenstrijdigheid. Er zijn nog alternatieven, want een derde deel hoeft ook nog niet noodzakelijk te betekenen, wiskundig een derde deel. Maar ik ga er toch niet verder op in. Het gaat me nu alleen maar even om het verband tussen die twee lijnen. Dit was dus de tweede. Dan krijgen we in vers 4 de derde engelgoot zijn viool uit in de rivieren. Kijk, dat bedoel ik. In de wateren stond er bij de derde bezuin. En hier staat de rivieren. Daarom concludeer ik dus straks dat die wateren niet de wateren van de zeeën waren, maar de rivieren. Dan klopt de parallel namelijk goed. De rivieren en in de fonteinen der wateren. Dat betreft dus het zoetwater, de zoetwatervoorziening. En de wateren werden bloed. En bij de bazuin stond, de wateren werden bitter. En in beide gevallen betekent het gewoon dat het ondrinkbaar werd en misschien was het bitter bloed. Dus hè, dat hoeft niet in tegenstelling te zijn. De beschrijving is anders, maar het resultaat hoeft niet noodzakelijk verschillend te zijn. En dat is maar waar het om gaat. Want de parallel is het meest opvallend, vind ik. Dus aarde, zee, rivieren. Dan in vers 8. En de vierde engel God zijn viool uit op de zon, dat bedoel ik maar. Klopt dus, hè? De vierde is de zon. Zon, maan en sterren. Maar hier de zon. Haar is gegeven de mensen te verhitten, door vuur uiteraard. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasten de naam Gods die macht heeft over deze plagen. Dan zult u zeggen, maar bij de vierde bazuin werd het toch donker? Althans, tamelijk donker. En hier is sprake van hitte. Dan zeg ik, nou, dat kan toch, die kan het toch in de duisternis ook warm hebben. Ik bedoel, natuurlijk is het iets anders, maar daarom kan het wel met elkaar gepaard gaan. Toch? Bovendien, we denken van dikke wolken. Dan wordt alles duister, zon, maan en sterren. En een mooi broeikaseffect eronder. He? Wordt het lekker heet. Toch? Zoiets. Nee, dat er van spuitbussen komen hier, dat geloof ik niet. Maar van Gods wegen. Nou. De ene dus duisternis bij de bezuin, hier bij de viool hitte. En dan, maar het gaat over de hemel in elk geval, hè, dat wat van boven komt. En dan vers 10, de vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest. Precies, dat koninkrijk bestaat dus, in Babel. En zijn rijk is verduisterd geworden en zij kalden hun tongen van pijn en ze lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezweren. En ze bekeerden zich niet van hun werken, maar dat beest. Waar kwam het beest eigenlijk vandaan? Waar kreeg hij zijn macht vandaan? Uit de afgrond, staat er ergens anders in openbaring. Dus dat hangt goed met elkaar samen. Nou, en dan de proef op de som bij de zevende. Of de zesde bedoel ik, in vers 12. Hoe ben ik straks even vergeten? Ja, maar straks even, daar kom ik nog op dan. De zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Dat bedoel ik, dat stond ook inderdaad in, bij de zesde bezuin. Men kwam over de Eufraat, legers. En hier staat, de zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Dus er komen inderdaad legers vanuit het oosten, opgang der zon. Dat is niet meteen het land van de reizende zon, hè. Niet meteen Japan of zoiets, hè. Dan moeten gangers ook nog opdrogen en nogal wat rivieren. Ik bedoel, opgang der zon is gewoon het oosten. Dat heb ik eens nagevraagd aan de wijzen uit het oosten. Maar vooruit. Dus inderdaad, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen, zullen ze komen dus van oostelijk, van de Eufraat en over de Eufraat. Nou, dat is dus officieel Babel. Dat is dat laatste wereldrijk van het beest. En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeten drie onreine geesten gaan den vorsten gelijk, want het zijn geesten der duivelen. En ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde der hele wereld, enzovoort. Dat zijn ze, enzovoort. En dan staat er in vers 15, zie ik kom als een dief, zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd, deze legers van Babel, zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Voor de zekerheid hebben ze er nou vast een bordje bij gezet. Nee, dat is voor de toeristen, maar als die legers dan komen, dan weten ze waar ze wezen moeten. In feite, zo, dit is de bal van Armageddon. Nou. Dat is dus Armageddon, de verzameling van de komst van deze legers van Babel, Irak. Maar van Babel, dat laatste wereldrijk, naar Israël om te strijden tegen het inmiddels herbouwde Israëlitische koninkrijk onder leiding van de Messias aan het einde kennelijk van de 33 jaar. En daar worden ze, die legers, verzameld in Armageddon en zullen daar omkomen dan wel verslagen worden. Dan kan het niet missen dat het dat tijdstip is en die gebeurtenis. Want daarna kom ik in vers 17. En de zevende engel schoot zijn viool uit in de lucht en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. Haal deze even vast, hè. Stemmen, donderslagen, dat zijn stemmen ook. Stemmen, donderslagen, bliksemen. En er geschieden een grote aardbeving, hoedanig niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. Want bij deze gelegenheid scheurt niet de Olijfberg en valt Jeruzalem, maar bij deze gelegenheid valt Babel. 33 jaar later, dus. Staat er? En de grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon, zie je wel, van over de Eufraat, daar ligt Babel. Het grote Babel is gedacht geworden voor God om aan te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn gramschap. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden, wat het maar wezen mag, want daar gaat het nou niet om. Maar het is inderdaad een grote plaag aan het einde van het verhaal. Maar dit betekent het einde van dit heidense wereldrijk en het einde dus van de macht van het beest en daarmee de aanvang van de 1000 jaren. En datzelfde lezen wij ook in hoofdstuk 11, Openbaring 11, namelijk vanaf vers 15. Want in deze bespreking van die bazuinen is er een onderbreking tussen de beschrijving van de zesde en zevende bazuin. Er wordt eerst het een en ander tussendoor verteld, om een of andere reden. Maar de zevende bazuin komt dan pas in 11, vers 15. En de zesde was in 9, vers 13 tot 21. Hè? En er staat in 11, vers 15: en de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen. Zie je? Grote stemmen. Donderslagen, bliksemen en wat het maar was. Bij die viool. En hier staat stemmen zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen iets langer dan 1000 jaar. In alle eeuwigheid dan. Meer dan 1000 jaar. Veel meer dan 1000 jaar. Oneindelijk veel meer dan 1000 jaar. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezicht en aan baden God zeggende: wij danken u Heere God Almachtig die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En dat betekent niet dat hij opgehouden is met heersen, maar dat hij begonnen is met heersen. Heersen wordt hier gebruikt in de betekenis van ermee beginnen. Dat komt vaker voor, hoor. Net zo goed als dat wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest nadat gij geloofd hebt. En dat betekent niet nadat gij op hebt gehouden te geloven, maar dat betekent nadat gij begonnen zijt te geloven. En hier, gij hebt als koning geheerst, wil zeggen hij is begonnen te heersen. Maar de nieuwe vertaling heeft dat, geloof ik, ook. En de uitdrukking hiervoor zegt het ook. Gij hebt uw grote kracht aangenomen en hebt uw koningschap aanvaard. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. De dag des toorns immers. En de tijd der doden om geoordeeld te worden, om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen en de kleine en de grote enzovoorts. En daarna staat er ook: en er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel, zodat de zevende bazuin overeenkomt met de zevende viool. En beide beschrijven de overgang van de 33 jaar naar de 1000 jaar, namelijk definitieve verwoesting van de heidense heerschappij. De verwoesting dus definitief van het beeld van Nebukadnezar, waarvan Babel het gouden hoofd was, om nog maar eens wat te noemen. Dan, hè. Zodat deze zeven bazuinen en de zeven violen een beschrijving geven van, in het algemeen dan, van de toorn, de verdrukking die over de wereld, specifiek over de mensen dan, maar die over de wereld wel degelijk komen zal. Ja. En ik ben blij dat ik daar niet leef. Ja. Goed. Daar laten we het bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij gaan weer even terug naar Openbaring 9. waar aan het einde van het hoofdstuk de beschrijving gevonden wordt over die zesde bazuin. De zevende wordt echter pas genoemd in hoofdstuk 11, vanaf vers 15. Als u het mij vraagt trouwens, vanaf vers 14, als het er helemaal over gaat. Maar dat doet niet zoveel ter zake. Het betekent gewoon dat die opsomming van die bazuinen inderdaad na de zesde even ophoudt en wordt onderbroken. En de vraag is waarom dat gebeurt. Wel, sommigen vinden zoiets moeilijk en zeggen dat kan toch eigenlijk niet. En ik moet zeggen, ja, dat kan wel, want het gebeurt. En er is ook in wezen niets bijzonders mee. Want een beetje fatsoenlijk boek, een roman zal ik maar zeggen, wordt ook zo opgebouwd, hè. Dat wil zeggen, er wordt een verhaal verteld, wordt afgebroken en dan wordt de situatie verplaatst naar een andere plek, andere tijd enzovoort. Dan wordt een ander verhaal opgebouwd en komt dan gelijk uit met het eerste. Dat is de gedachte. Je kunt nou eenmaal niet allerlei dingen tegelijk vertellen. Hoewel ze tegelijk plaatsvinden, kun je ze niet tegelijk vertellen. Dus eerst één, dan het ander. En dat levert dan de problemen op bij vooral het bestuderen van Openbaring, omdat men er kennelijk van uitgaat dat alles netjes op volgorde beschreven zou moeten zijn. Nou, dat is dus niet zo. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. En niet alleen in door mensen geschreven boeken, maar in de Bijbel zelf en met name in de profetieën, in oud-testamentische profetieën bedoel ik, is dat ook zo. Dat wil zeggen, er wordt om de dingen heen gelopen, het wordt van verschillende kanten bekeken enzovoort. En het staat echt niet in het algemeen op de volgorde waarin de gebeurtenissen plaatsvinden. Dat kan ook niet, want gebeurtenissen vinden plaats dezelfde tijd dikwijls en op verschillende plaatsen. En dikwijls is het ook zo dat je voordat je de afloop van de ene story, van het ene verhaal kunt vertellen, moet je dikwijls eerst ook een ander verhaal vertellen, want ze komen gelijk uit. En dat gebeurt nou eenmaal. Dat is hier ook zo. Want voordat dan, na de zesde, de zevende bazuin besproken wordt, komt er eerst een ander verhaal. Die zevende bazuin spreekt namelijk over hoe het koninkrijk gegeven is of terecht is gekomen bij de Heer Jezus Christus. Eindigt dus met, nu beginnen de 1000 jaren, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar voordat echt de afloop van het verhaal verteld wordt, wordt gestopt en wordt een ander verhaal verteld, wat zich afspeelt in diezelfde tijd, in de tijd dus van die bazuinen, zal ik maar zeggen. En eigenlijk wordt het verhaal van begin af aan verteld, en weer niet zozeer nu over toorn, oordeel of wat er maar wezen mag, maar nu weer een verhaal ertussendoor over de prediking van het evangelie. U weet, zo begon het, hè? In hoofdstuk 7, eerst de 144.000 verzegeld met uiteindelijk een schade die niemand tellen kan. Dan ben je bij de 1000 jaar. Toen werd teruggegrepen en kwam het zevende zegel, weet u wel. En toen begon het verhaal van de zeven bazuinen, die dan beschrijven die oordelen allemaal in de periode waarin dan het evangelie gepredikt wordt. Maar voordat dan de zevende bazuin beschreven wordt, krijg je weer een verhaal vanaf het begin over de prediking van het evangelie. Waarom ook niet? Voordat definitief het einde komt en expliciet in de laatste hoofdstukken van Openbaring gesproken wordt over die 1000 jaren en de aard van die 1000 jaren, wordt elke keer het verhaal verteld vanaf het begin. In ieder geval vanaf het begin van de 70e week, of althans van omtrent die tijd, tot aan de 1000 jaar. Steeds opnieuw, maar van een verschillende kant belicht. Dat gebeurt hier in Openbaring 10 en 11. In Openbaring 10 gebeurt nauwelijks iets, dus ik hoef er ook nauwelijks wat van te zeggen. Dus een tamelijk statisch visioen. Zo begon trouwens ook hoofdstuk 4 en 5, met een statisch visioen in de hemel, de troon, vier dieren, 24 oudsten, Lam op de troon, boek. Dat was nogal uitgebreid. En daarna ging spel op de wagen, heet dat. Hè? Daarna kwam het verhaal. Hier heb je net zoiets, want in Openbaring 10 heb je een tamelijk statisch beeld van iemand, een sterke engel met in zijn hand een boeksken. Het lijkt weer hetzelfde verhaal dus. Hè? Een sterke engel met in zijn hand een boeksken. Enzovoorts, de 7 donderslagen, wat het maar wezen mag. Er staat in vers 3... Die engel, of van hoofdstuk 10, die engel riep met grote stem gelijkerwijs een leeuw brult, en als hij geroepen had, spraken de 7 donderslagen hun stemmen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben, zei Johannes. Maar helaas, hij schreef ze toch niet op. Hij had kennelijk wel verstaan wat er gezegd werd. Hij zou ze opschrijven, maar hij doet het niet. Want, zegt hij, ik hoor een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Met andere woorden, wij hebben hier te maken met wat in de Bijbel heet altijd mysterion, verborgenheid. Dat wil zeggen, we weten dat het er is, maar we weten niet wat het is. Dat is verborgenheid. We weten dat het er is, maar er ligt een bedekking over. Dat hebben we toch, in dat begrip hebben we besproken, naar aanleiding van hoofdstuk 2 en 3. Wij leven in de bedeling der verborgenheid. In oud-testamentische tijd kon men weten dat het er is, of dat het er zou zijn in elk geval. Maar er lag een bedekking over, enzovoort. Die wordt dan later weggenomen. Via openbaring, ontsluiering betekent dat letterlijk. Nou, hier is weer sprake van verborgenheid. Nou, maar er wordt wat gezegd, want er komt een bedekking over. Het wordt niet opgeschreven. Zodat we via deze woorden bepaald worden bij wat wij kennen als de verborgenheid. En in hoofdstuk 2 en 3 waren het zeven brieven. En zeven kandelaren, zeven sterren, allemaal zevenvoudig verborgenheid. Hier is het ook zevenvoudig, zeven donderslagen. Stem Gods dus eigenlijk, hè. Maar het wordt niet opgeschreven, dus het is verborgenheid. Welke? Wel, diezelfde uiteraard. Dus er wordt hier wat gesproken in die zeven donderslagen over onze tegenwoordige tijd. Maar het wordt niet opgeschreven, het wordt verborgen gehouden. Hoeven het kennelijk dan toch ook niet te weten nu. Dat maakt verder niet uit. Maar dit wordt ontrokken aan dit boek. En dan staat er, de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde heeft zijn hand op naar de hemel en is woer bij die leeft in alle eeuwigheid die de hemel geschapen heeft enzovoort. Dat er, einde van vers 6, dat er geen tijd meer zal zijn. Sommigen zijn erg filosofisch en bovendien wiskundig aangelegd en zeggen, nou, in de toekomst houdt de klok op te lopen, er zal geen tijd meer zijn. We spreken over een tijdloze eeuwigheid. Dat is een misverstand. Want eeuwigheid in de zin van dat het iets met tijd te maken heeft, betekent niet dat er geen tijd als zodanig is. Het betekent niet dat de klok niet loopt. Het betekent juist het tegenovergestelde. De klok blijft altijd lopen. Ja, de klok geeft de tijd aan. En ik gebruik het woord klok in de zin van tijd. En in de eeuwigheid staat niet de klok stil. Maar in de eeuwigheid blijft de klok gewoon altijd doorlopen. Die stopt namelijk nooit. Er is niet zoveel filosofie voor nodig om dat te begrijpen. Als er geen tijd is, is er geen ruimte. Is er dus geen plaats ook meer. Tijd en ruimte zijn namelijk rechtstreeks aan elkaar verbonden, van elkaar afhankelijk. Als het een er niet meer is, is het andere er ook niet meer. Maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Men spreekt over het heelal als over het tijd-ruimte-continuum. Ga er maar aan staan. Tijd-ruimte. Het is hetzelfde. Je kunt reizen door de ruimte, voor mijn part ook door de tijd, bij wijze van spreken dan. Het schijnt het te kunnen, overigens. Maar daar ga ik nou, ja. Anders kon je niet profiteren. Dat is nu helemaal zo. Dat zijn dingen die boven de tijd staan, maar daarmee houdt de tijd niet op. Tijd blijft doorlopen, ook in de eeuwigheid. Eeuwigheid is eeuwigheid, juist omdat de tijd nooit ophoudt. En omdat de dingen niet beëindigd worden. En hier staat ook niet dat de tijd ophoudt. Er zijn namelijk twee verschillende woorden voor tijd. Eén, tijd in de absolute betekenis van het woord. Maar die wordt hier niet gebruikt. Als dat zou gebruiken voor hemzelf betekenen, dat inderdaad de klok stopt. Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Ik hoef trouwens helemaal niet zo moeilijk te doen, want als wij zeggen, er is geen tijd meer, wat betekent dat dan? We zitten hier in het westen, dus ze zeggen dat hier niet, maar in het oosten van het land zeggen ze dan, dat betekent dat ik het niet meer kan wachten. Ik kan niet meer wachten. Ken je die uitdrukking? Ik kan niet wachten, zeggen ze dan. Ik heb geen tijd meer. Ik kan dus ook inderdaad niet meer wachten. Ik heb geen tijd ter beschikking om te wachten. Ik moet nu iets doen. En dus heb ik geen tijd meer of is er geen tijd meer? Straks moet ik ook ophouden, want er is geen tijd meer. We moeten op een bepaald tijdstip min of meer deze gelegenheid verlaten hebben. Daar komen we ongeveer op neer. En dan zeggen we, ja, sorry, er is geen tijd meer. En dan bedoelen we toch niet dat de klok stopt. We bedoelen zelfs juist dat die doorloopt. Maar daarom juist. Begrijp je? En dat woord tijd wordt hier ook gebruikt. In het Nederlands hebben we daar niet eens een ander woord voor. In het Grieks wel, dus zou duidelijk moeten zijn. Het is ook duidelijk, want als je een nieuwe vertaling gebruikt, laat ik het niet merken. Maar als je een nieuwe vertaling gebruikt, daar staat... staat daar dat er geen uitstel meer zal zijn. Om het misverstand te vermijden heeft men dus een ander woord ingevuld. Dat is niet zo'n goede vertaling, maar het drukt in ieder geval ondubbelzinnig uit wat hier gezegd wordt. Het gaat over verborgenheid en er wordt gezegd, er zal geen uitstel meer zijn, er zal geen tijd meer zijn. Want het punt is dat wat wij de verborgenheid of de bedeling der verborgenheid noemen, of gewoon de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat kunnen wij ook omschrijven als de uitstel, het uitstel bedoel ik, van de openbaring van het Koninkrijk. Kennen jullie die gedachten? Dat is zo van, de heer kwam in zijn eerste komst, zou zijn koninkrijk oprichten, het Joodse volk was echter ongelovig, dus heeft de heer zijn koninkrijk uitgesteld. Het is te simpel gesteld en daarom is de redenering kwetsbaar, maar niettemin is het correct. Men zou echter wat nauwkeuriger zeggen, de heer heeft de openbaring van zijn koninkrijk uitgesteld. Het koninkrijk zelf niet, de heer laat zijn koninkrijk niet uitstellen. De heer Jezus werd op koning aangesteld bij zijn opstanding uit de dood en heeft geen mens enige invloed op. Maar de openbaring van zijn koninkrijk is inderdaad uitgesteld naar de toekomst. Daarna moet je het ook weer corrigeren en zeggen, nou ja, de heer had dat van tevoren al lang bepaald hoor, dus het is niet toen gebeurd. Als het uitstel was, is dat uitstel al bepaald van voor de tijden der eeuwen. Want de roeping van de gemeente is in overeenstemming met zijn plan der eeuwen. En voor zover deze bedeling er een is van uitstel van de openbaring, is het uitstel tot stand gekomen al lang terug. Dus dat maakt verder ook niet uit. Maar niettemin, de openbaring van het koninkrijk had theoretisch kunnen beginnen bij de eerste komst van Christus, dat wil zeggen bij zijn opstanding. Het gebeurde niet vanwege het ongeloof van Israël. Dus de Heer heeft tijd, is langmoedig. Maar de langmoedigheid van de Heer is zoiets als hij vertraagt de belofte. Of hij stelt de vervulling van zijn beloften uit. En Petrus zegt, nou ja, zo kun je dat noemen. Sommigen noemen het zo. Dat weet je, 2 Petrus 3. Die heeft vertraagd de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Maar het is maar hoe je het zegt natuurlijk. Maar het is wel degelijk uitstel van de openbaring van zijn koninkrijk. Begrijp je me goed? Met een vast aantal jaren, 2000 jaar namelijk. Vanaf de opstanding van Christus tot het einde van de 70e week. Zodat het niet maar een kwestie is van vertragen, zoals Petrus zegt. Nee, het staat wel een datum voor, maar niettemin is het uitstel. Nou, dat is wat hier gezegd wordt, dat er op een zeker tijdstip geen tijd meer zal zijn en dus geen tijd meer zal passeren tot aan de openbaring van het koninkrijk. Namelijk, het zal nu openbaar worden. Dat is wat hier staat. En daarmee is verklaard waarom hier die onderbreking staat. Want wat staat er nu? Er staat dat er geen uitstel meer zal zijn. Ik lees het dan maar zo, hè. Dat er geen tijd meer zal zijn, vers 7. Maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer die bazuinen zal, en daar waren we aan toe. Want aan het eind van hoofdstuk 9 was de zesde geweest. Nou zal de zevende moeten komen, maar voor die zevende komt, komt er een toelichting en wordt gezegd, bij de zevende, wanneer die bezuinigen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dus vers 7. Hebben jullie? Nou, moeilijker is het niet op het moment dat die zevende moet gaan klinken, als er een beschrijving zou moeten volgen, wordt eerst gezegd hoe dat zit. Dat namelijk, als die zevende gaat klinken, dat dan het einde van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen aangebroken is. Je kunt net zo goed zeggen dat dan dus de openbaring van het koninkrijk der hemelen gerealiseerd is. Want de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, die duren vanaf de opstanding van Christus uiteindelijk tot aan het begin van de 1000 jaren. Al moet ik zeggen dat de openbaring van het koninkrijk theoretisch, volgens schrift, begint aan het einde van de 70ste week van Daniël en dus 33 jaar eerder. En ik zeg theoretisch, want anders zeg u, maar ik dacht dat het begon bij de opname van de gemeente. Dan zeg ik, nou ja, oké, maakt me niet uit. Nou, ik geloof niet dat het correct is, maar in de praktijk maakt het toch niks uit. Waar het om gaat namelijk, is dat in de toekomst na de opname van de gemeente wij van doen hebben met een 40-jarige periode de bedeling van de volheid der tijden genoemd, in Efeze 1, waarin de openbaring van het koninkrijk plaatsvindt en waarin dus de verborgenheid van het koninkrijk vervuld wordt. En aan het eind van die totale 40-jarige periode klinkt die zevende bezuin. Dat is beeldspraak, maar goed. Maar klinkt die zevende bezuin. En dan is dus de verborgenheid vervuld. Maar heeft ook de openbaring van het koninkrijk plaatsgevonden. Niet die begint dan. De openbaring van het koninkrijk is dan beëindigd. En dan is het dus openbaar. Heb je dat? Nou, dat is wat hier dus staat. Dus voor die zevende bezuin beschreven wordt wat gezegd. Als ik klink, zal die verborgenheid vervuld worden. En dat betekent het dat een verborgen koninkrijk, zoals het bestaat in onze dagen, inmiddels volledig geopenbaard zal zijn over heel de wereld en over alle volkeren. Dan is de volgende vraag hoe dat dan gebeurt. En die wordt hier beantwoord. Let maar op, want er staat hoofdstuk 11 inmiddels. 10 en 11 horen gewoon bij elkaar. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. Nou, in ieder geval is het een duimstok, zal ik maar zeggen. En op de rest ga ik maar niet in. Een meetlat. En de engel stond en zei, sta op, meet de tempel Gods en het altaar. De altaar is een uitdrukking van de dienst aan God. In de tempel. Meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin bidden. Eerste vraag, waar is de tempel een beeld van? Want dit is beeldspraak, dit zijn visioenen. Zegt u mij nou niet dat er in de hemel dus kennelijk ergens een tempel staat? Nee, Johannes zag in een visioen een tempel. Wellicht in de hemel, maar de eerste vraag is, waar is de tempel een beeld van? Van de gemeente, of weet u niet? Zeg ik dan altijd. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Wij worden immers gebouwd tot de woonsteden Gods in de geest. Tot een geestelijk huis. 1 Korinthe 3, Efeze 2, 1 Petrus 2, niet te vergeten. De Hebreeënbrief trouwens ook. Een tempel is een beeld van de gemeente. Het huis Gods, welke gij zijt. Die tempel en het altaar, uitbeelding van de dienst aan de Heer, die wij nu inderdaad hebben, en van het priesterschap wat ons gegeven is als gemeente. Die tempel wordt hier gemeten en het meten is hetzelfde als het tellen van die scharen die niemand tellen kon. Geen mens kon hem tellen. Betekent het, geen mens kon hem tellen. Nee, God telt het, want het is zijn scharen, het is zijn volk. En als hier de tempel gemeten wordt en de tempel is een uitbeelding van een volk, daar staat het trouwens bij, degenen die daarin aanbidden, dat is gewoon de gemeente dus nog steeds. Als die gemeten wordt, wil zeggen dus dat de gemeente in de eerste plaats compleet is, anders hoef je hem niet te meten. Het is bij voltooiing van het onroerend goed dat het opgemeten wordt en ingeschreven wordt in het kadaster. Sinds mensenheugenis. En dat gebeurt hier. De gemeente is dus voltooid, wordt opgemeten, het eigendomsrecht wordt bepaald. Maar dat is wat wij noemen de opname van de gemeente. Dus dit is een beschrijving van de opname van de gemeente. Blijkt ook uit de rest. Want er staat, laat het voorhof uit. Ik dacht altijd dat het de voorhof was, maar hier is het voorhof. Nou, vooruit maar. De voorhof, om de tempel namelijk, meet de voorhof niet, die buiten de tempel is, en dus ook buiten de gemeente, maar ook om de gemeente. En meet die niet, want het is de heidenen, het voorhof is de heidenen gegeven, waarna wij vragen, maar waar is de voorhof dan een beeld van? Dat hoef je niet te vragen, want het staat erachter. Er staat, de heidenen namelijk, zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Zodat de voorhof een beeld is van, in ieder geval Jeruzalem, maar meer het algemeen, zowel voorhof als Jeruzalem zijn een beeld van Israël. De tempel was de gemeente, de voorhof is Israël. Mee de voorhof niet, dat klopt, want de opname van de gemeente wordt hier uitgebeeld. En dan is Israël nog niet tot bekering gekomen officieel. Dus de voorhof wordt nog niet gemeten. En wat Jeruzalem betreft, want daar gaat het dus om. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, 42 maanden. Nou, wat komt er na de opname van de gemeente? De 70ste week van Daniël, verdeeld in twee gelijke helften van elk 42 maanden voor de gelegenheid. Dus tenzij anders vermeld zijn dat de 42 maanden van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, vers 1 beschrijft de opname van de gemeente. Vers 2 zegt dat Jeruzalem Israël nog niet tot geloof gekomen is. Toch? Dan zitten we met een probleem, want als de gemeente weg is en Israël niet tot geloof gekomen is, hoe moet Israël dan tot geloof komen? Want wie zou ze dan het evangelie moeten prediken? Dat is een vraag die velen vandaag niet begrijpen, want die zijn van mening dat de gemeente sowieso het evangelie niet moet prediken aan Israël. Maar dat is wartaal. Want ik moet het nou vlug zeggen, dus zeg ik gewoon dat is wartaal. Dat is nou juist wat de gemeente wel zou doen. Vroeger zou Israël het evangelie prediken aan de heidenen, maar als Israël zelf niet tot geloof komt, zouden nu de heidenen het evangelie prediken. Ja. Aan wie dan? Juist aan Israël dus. Ja. Maar als de gemeente weg is, wie moet het dan doen? Als de gemeente nu de priesterlijke functie heeft van het bewaren van de waarheid en het prediken van het woord Gods, en die gemeente wordt weggenomen van de aarde, wie moet het dan doen? Ja, iemand anders. Nee, minstens twee iemanden anders. Want je moet natuurlijk toch, volgens de Bijbel, minstens twee getuigen hebben van de waarheid. Dat is een juridische kwestie, je moet er minstens twee hebben. Dus als de gemeente weg is en Israël nog niet tot geloof gekomen is, er zit er niks anders op dan dat er twee getuigen van Gods wegen gezonden worden om het evangelie te prediken, beginnende in Jeruzalem. Je kan het zelf bedenken, dat hoeft niet hoor, maar je kan het zelf bedenken. En daar staat hij dus ook gewoon, daar staat hij gewoon. Die heidenen zijn dan nog in Jeruzalem, want het is nog ongelovig volk dan dus. Maar, zegt de Heer, ik zal mijn twee getuigen macht geven, of gewoon geven, en ze zullen profiteren 1260 dagen, dan is er geen één weg, want 42 maanden maal 30 dagen is 1260 dagen, is er geen één weg dus, hè. Ik zal mijn twee getuigen geven, ze zullen prediken met zakken bekleed, vanwege de rouw, want ze roepen Israël op tot rouw. Blaas de bezuin te Zion, bedrijft rouw. Want oproep tot geloof en bekering is ook een oproep tot rouw. Lees het maar na bij de profeten. Vooral Joël. Nou goed. En van die twee getuigen staat, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Daar ga ik niet op in, maar ik zeg alleen dat dat een verwijzing is naar een wat uitgebreidere profetie in Zacharië 4. Ik ga er niet op in, omdat die profetie van Zacharië 4 niet alleen spreekt over deze twee getuigen, maar eigenlijk over de gemeente. Over ons. Maar dat is wat lastig om te vertellen, dus ik sla dat over. Maar daar staat dan, zo iemand deze twee getuigen wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. Nou, dat betekent gewoon dat ze een vloek uitspreken dus, waardoor de tegenstander zal verslonden worden. Dat is wat vuur doet. En in de mond zit een tong, en een tong heeft van alles met vuur te maken, want een tong is ook een vlam. Vandaar tongen als van vuur. Gaat een vuur uit de mond, wil gewoon zeggen, met een tong zullen ze spreken en een kennelijke vloek uitspreken. Vermoedelijk zeggen ze dan gewoon val dood en dan vallen die lui dood. Ja, dat is niet moeilijk hoor. Het is niet moeilijk. Echt niet. Nou. Vers 6, want dan willen we weten wie het zijn, want het is niet de gemeente. Toch? Het zijn toch gelovigen. Het moeten gelovige mensen zijn bovendien. Vanwege de continuering van het gelovige overblijfsel op aarde. Dus er zit weinig anders op dan dat twee oud-testamentische gelovigen opnieuw gestuurd worden. Kan ik makkelijk zeggen, want er staat in het Oude Testament. De Heer zou zenden een profeet als Mozes. Noemen ze een profeet als Mozes. Mozes, heel goed. Dat is zo moeilijk. Een profeet als Mozes. De Mozes gewoon. En een profeet als Elia. Dat zeg ik om je op het verkeerde been te zetten, want dat was Johannes de Doper. Want die kwam in de geest en kracht van Elia. Met andere woorden, de profetie over de komst van Elia werd wel degelijk toegepast op Johannes de Doper. Maar neem niet weg dat Elia alsnog zal komen, precies zo letterlijk als het in de laatste 2-3 versen van het Oude Testament staat. En daar wordt trouwens de naam van Mozes ook genoemd. Ik kan het niet missen eigenlijk. Mozes en Elia. Het zijn Mozes en Elia. Dat staat hier ook, want er staat, ze hebben macht de hemel te sluiten omdat geen regen regende. In de dagen van de profetering. Wij kennen iemand die dat deed. Dat was Elia. En hoe lang regende toen niet? 3,5 jaar. Dat staat nergens in het Oude Testament. Maar twee keer in het nieuwe. Alsnog. Toch? Want de Heer Jezus zegt het. En zijn broer ook. Jacobus. Toch? 3,5 jaar. Nou, 1260 dagen. 42 maanden. Is 3,5 jaar. Klopt precies dus. Elia. En daarna staat er, en ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En wij herkennen ogenblikkelijk Mozes, einde van het verhaal, maar we wisten het al. Want dat Mozes en Elia iets van doen hebben met de verheerlijkte Christus, dat bleek al bij de zogeheten verheerlijking op de berg. En meer zal ik er niet over zeggen, dat is meer dan voldoende. En als ik er meer over zeg, zeg ik, waarom brak Elia zijn bediening af? Want Elia's bediening op aarde werd gewoon afgebroken. Met een vurige wagen verdween hij naar de hemel. Zolang. Maar in de toekomst zal hij zijn bediening alsnog voortzetten. Mozes maakte het min of meer af, dacht hij. Maar u en ik weten dat het niet af was. Want we hadden Mozes toch wel graag in het beloofde land gezien. Na 120 jaar in totaal. Maar in plaats van stierf hij aan de grens van het beloofde land. Toen gingen ze hem zoeken, konden ze hem niet vinden. Zijn graf niet namelijk. Dat klopt, want inmiddels had Michael zich meester gemaakt van het lichaam van Mozes. Dat staat ook niet in het Oude Testament, maar nog net voor openbaring in Judas. En dat is natuurlijk weer zo, omdat Mozes, zowel als de Heer, dat lichaam van Mozes nog nodig hebben. Hij zou alsnog zijn bediening afmaken en in het beloofde land, namelijk in Jeruzalem. Moeilijker is het dus ook niet. Het ligt zo voor de hand als wat, hè? Nou goed. Bovendien, het was Michael die zich ontfermde over het lichaam van Mozes. Maar Michael is natuurlijk gewoon Christus. Maar als de Heer Michael genoemd wordt, dan is het altijd in verband met de gemeente. Vandaar het geheimzinnige ervan. Michael en zijn engelen. Michael, weet je wel, wie is als God? Vraagteken. Nou, Christus. Wie zijn zijn engelen? De gemeente. En Michael en zijn engelen, dat is een uitbeelding van de gemeente, heel de Bijbel door. In Daniël al, maar in het Nieuwe Testament ook. Zodra Michael genoemd wordt, heeft het iets met de gemeente te maken. En dat is hier ook zo, want Mozes en daarna ook Elia, die zullen geplaatst, gesteld worden in de opengevallen positie, het opengevallen ambt om zo te zeggen, van de gemeente, die namelijk van de prediking van het evangelie aan een ongelovig Joods volk. Vandaar dat de profetieën over twee getuigen in Zacharia 4 eigenlijk gewoon profetieën zijn over de gemeente. Twee getuigen, een dubbel deel namelijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het is een profetie over de gemeente. Maar uiteindelijk zal de functie van de gemeente alsnog 2,5 jaar of 3,5 jaar voortgezet worden door deze twee getuigen die vervolgens aan de gemeente worden toegevoegd. Zij sterven, staan op uit de dood en varen ten hemel op één wolk. Dat is de rest van openbaring 11 hier. Dus hier wordt netjes uiteengezet hoe die bedeling der verborgenheid overgaat in de toekomst in de positie van die twee getuigen. Die zouden prediken in de straten van Jeruzalem, evangelie prediken beginnend in Jeruzalem. Dan zijn er gelovigen echter, dan komen mensen tot geloof echter. Zij zullen de stad verlaten, want dat is de prediking door de Heer al in Matteüs 24, dus dat kan niet missen. En als dat gelovigen zijn, dan kunnen de twee getuigen inderdaad weer verdwijnen. Ze hebben hun taak vervuld en verdwijnen voor de officiële bekering van het Joodse volk alsnog naar de hemel. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ze dan kennelijk deel uitmaken alsnog van de gemeente. Dat is leuk, hè? En ik heb het hier wel eens verteld, ik vind het een prachtverhaal. Hè? Waar haalde Paulus die gemeentelijke waarheid vandaan? Niet bij vlees en bloed, niet bij de apostelen in Jeruzalem, maar in de woestijn van Arabië ging hij te raden bij de geest. Niet bij vlees en bloed, maar dus bij de geest. Niet in Jeruzalem, maar in Arabië. En hij zegt niet waar, maar drie hoofdstukken later in Galaten verspreekt hij zich in Galaten 4 en zegt, Sinai, dat is een berg in Arabië. Komen overbodig, want iedereen weet waar die berg ligt. Maar een berg in Arabië. En dan weet je meteen waar hij geweest is. De man is gewoon, die was door de wet misleid. Dus ging hij naar de oorsprong van de wet, naar Sinaï. En heeft op de berg Is hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel, in het lichaam of uit het lichaam, weet ik ook niet. Maar hij heeft daar gezien wat Mozes daarvoor gezien had, op diezelfde berg. Nieuw Testament is een bijzonder gemeentelijke waarheid. En hij zag er ook wat Elia gezien had, want die was net zo goed 40 dagen in de woestijn en op die berg en heeft daar diezelfde dingen gezien. Mozes dus eerst, daarna Elia en daarna in elk geval Paulus. En Mozes mocht het niet prediken wat hij gezien had, maar die moest er een afbeelding van maken en dat is de wet. Heel de dienst onder het oude verbond, een afbeelding van hemelse dingen. In Hebreeën staat dat. En hij moest de tabernakel bouwen naar, als afbeelding van wat hij in de hemel gezien had. Want zo ongeveer staat het, hè? Zo ongeveer. Naar het voorbeeld van wat hem op de berg getoond was. Dus hij moest een afbeelding van maken, maar hij mocht er niet over spreken. Overigens droeg hij wel die heerlijkheid die van hem afstraalde toen hij beneden was. En dat is de heerlijkheid van het nieuwe verbond, zegt 2 Korinthe 3. Dus wat even gezien, het nieuwe verbond en een bijzondere gemeentelijke waarheid. Maar hij mocht het niet vertellen. Hij moest uitdrukking aangeven in de typen beelden van tabernakel en priesterdiensten, wat het maar wezen mag. Je mag aannemen dat Elia dat dus ook gezien heeft, maar alle tekenen die zowel Mozes als Elia deden, zijn tekenen van onze tegenwoordige bedeling. Stuk voor stuk is dat gewoon na te volgen. Dat is geen enkel probleem. En daarmee zijn Mozes en Elia twee oudtestamentische figuren die geconfronteerd werden, zonder enige bedekking, met nieuwtestamentische en specifiek gemeentelijke waarheid. Avant la lettre. Het was er nog niet. Het was nog niet geopenbaard, maar zij mochten vast een kijkje nemen over hoe dat eruit zou zien. En later was het Paulus, die het ook zag, en die moest daar niet uitdrukking aan geven, die moest het gewoon prediken. En toen schreef hij aan de Korintiërs dat het wel vervelend was dat hij het gezien had en dat hij het nou moest prediken, maar dat zij het hem niet toestonden. Dat is 2 Korintiërs, 11 of 12 of zo, u weet wel. Dingen gezien die het de mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Nou, een mens was hij, ik ken een mens die opgetrokken geweest is, dat was hij dus. En daarna zegt hij, die de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Hem was het niet geoorloofd om het uit te spreken. Door wie niet? Door die Korintiërs niet. En lees nu bij de Korinthebrieven nog maar eens achter elkaar door. Dus je dit weet. Tot de conclusie komen is wat moeilijker. Dat heb ik zelf ook gemerkt, helaas. In de loop der tijd, maar het is nu eenmaal zo. Maar als je het één keer weet en je leest die Korinthebrieven, dan is het zo klaar als een klontje. Ze wilden hem niet ontvangen, ze wilden niks van hem horen, ze wilden zijn brieven niet lezen, enzovoorts. En Paulus zegt, nou ja, dan niet, maar je moest eens weten wat je mist. Want dat is het verhaal, hè. Zodat je hebt Mozes en Elia als voorlopers van de gemeente, min of meer, en bij de verheerlijking op de berg wordt ook een beeld, een visioen gegeven van onze tegenwoordige bedeling, de verheerlijkte Christus, uitermate groot, op een berg, de hemel dus. Samen met Mozes en Elia, maar het is de gemeente. Dat is wat het voorstelt. En daarna zien ze Mozes en Elia niet meer, alleen nog maar de Heer Jezus. Maar dat maakt niks uit, dat is dus de gemeente. Blijft hetzelfde verhaal. Nou, meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Dus terug naar Openbaring 11. Vers 7. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dat is dus na 1460 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. Dus het midden van de 70ste week, de laatste mogelijkheid voor alsnog voor eventuele gelovigen om de stad uit te vluchten, volgens Matthäus 24, ter gelegenheid van de oprichting van de gruwel der verwoesting, weet u wel, als dan zal grote verdrukking wezen. Dus dat tijdstip. Nou, bij dat tijdstip, als de grote verdrukking voor het Joodse volk en de Joodse staat en de Joodse stad begint, dan staat er, als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat betekent dat het Jeruzalem is, maar betekent ook dat de stad verwoest zal worden. Want de uitspraken over het oordeel over Sodom en over het oordeel over Egypte, ter gelegenheid van de Exodus, die uitspraken die worden aangehaald door vele profeten, heel het Oude Testament, door tientallen keren zelfs. Echt waar, ik heb ze nageteld ooit. Tientallen keren zelfs. En in ieder geval als uitbeelding van het oordeel wat Jeruzalem zou treffen. Nou, lees maar Jesaja 1, dan weet je genoeg. Indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, we zouden als Sodom en als Gomorra geworden zijn. Maar het oordeel van Sodom en Gomorra is een uitbeelding van het oordeel wat over Jeruzalem zal komen. En als hier staat, de stad die genaamd wordt, overdrachtelijk, geestelijk, hè, die overdrachtelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, dat is de verwijzing naar de oud-testamentische profetie, waar staat dat Jeruzalem hetzelfde lot zal ondergaan als Sodom en Egypte in de tijd. En dus Jeruzalem zal verwoest worden, wordt hier nog een keer gezegd. Alwaar ook onze Heer gekruist is, en daarvoor kun je ook lezen, omdat onze Heer daar gekruist is. En omdat het eigenlijk alsnog gebeurt, omdat men niet in hem gelooft. Want zoals gezegd, gelovigen zullen er zijn op grond van de prediking van de twee getuigen, maar die verlaten de stad. Dus Jeruzalem blijft dan toch, ondanks wat voor prediking ook, een ongelovige stad. Heb je die? Nou goed, en dan gaat het snel ineens hoor. Er staat, en de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En daarna staat, ze zullen feest vieren, elkaar cadeautjes geven, want ze zijn eindelijk van die 2 lastige zendelingen af. En dan vers 11, en na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten, wat zullen ze schrikken. Nee, die 2 niet, maar de rest van de bevolking van Jeruzalem. En er is grote vrees gevallen, staat er, op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Dat wil zeggen, het gebeurde zelfs zichtbaar bij deze gelegenheid. Hè? Net als de Heer Jezus in de tijd. Nou goed. Naar de hemel, waarmee ze kennelijk worden toegevoegd aan de gemeente. Ik zou niet weten wat het anders betekent. Demonstratief. Trouwens, ik geloof dat die 2 mannen bij de hemelvaart van de Heer Jezus op hemelvaarsdag, die 2 mannen in witte klederen op de olijven, als u mij zou vragen wie zouden dat nou zijn, zou ik zeggen, wat denk je wat? We hebben ze toch al eerder gezien, die 2 mannen in witte klederen op de berg der verheerlijking, zijn gewoon Mozes en Elia. En bij het open graf van de Heer Jezus dus ook. Maar we vragen ze dat straks wel na. Ze zijn daar toch. Dus, dat lijkt me best leuk, jongens. Echt. Sommige mensen hebben nog wat te vragen daar. Nou goed. En dan vers 13. En in dezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. Nog niet de grootste hoor. Er staat dan ook in een 1/10 der stad is gevallen. De hele stad zal pas vallen 3,5 jaar later. Minus 3,5 dag. Maar vooruit. De datum kan ik ook uitrekenen, maar die heb ik niet bij me. Nou goed. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen, het overblijfsel, de overigen zijn zeer bevreesd geworden. Of dat is naar aanleiding van deze aardbeving en de opstanding van deze getuigen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de overigen zeer bevreesd zijn geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. En zo wordt dus alsnog het verborgen koninkrijk openbaar. Want bij dit vers, aan het einde van vers 13, zijn we gewoon aan het einde van de 70ste week van Daniël en dus weer 3,5 jaar later. Heb je dat? Het midden van de 70ste week geen gelovigen nog steeds in Jeruzalem. Voor zover er gelovigen zijn, zijn ze eruit. Niettemin het overblijfsel, Joël 2, het laatste vers, het overblijfsel zou de naam des Heren aanroepen en zo alsnog behouden worden en dan zou er ontkoming zijn te Jeruzalem. Maar dat is aan het eind van de 70ste week. En wat hier verteld wordt is niet precies wat er allemaal exact gebeurt. Wat uiteengezet wordt is hoe die verborgenheid van onze dagen alsnog zal worden openbaring. En hoe die verbinding dan ligt. Nou, die verbinding wordt gebracht door de 2 getuigen. De gemeente weg is, hier beneden wordt de positie van de gemeente ingenomen door deze 2 getuigen, die gewoon overnieuw beginnen met de prediking van het evangelie beginnende in Jeruzalem. Met als resultaat een overblijfsel in de woestijn, maar ook met als resultaat vervolgens het aanroepen van de naam des Heren aan het einde van de 70ste week. En zo wordt het koninkrijk openbaar op dat tijdstip aan Juda, aan Jeruzalem. En de rest van het verhaal kennen we, want dit verhaal kennen we nog niet hoor. Niet uit het Oude Testament. Maar de rest van het verhaal kennen we wel. Want we weten dat het bekeerde Joodse volk vervolgens een zendingsvolk zal zijn. En dus de priestelijke volk zou zijn. En dus het woord God zal prediken uiteindelijk aan alle volkeren. Nou, die verbinding wordt hier dus gauw even uiteengezet. Want zoals gezegd, er wordt wel verwezen naar Zacharia 4, maar Zacharia 4 is bepaald geen duidelijke profetie met betrekking tot Openbaring 11. Het is wel een profetie over hoe in een gedurende bepaalde periode de Heer zijn werk in het verborgene zou doen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, staat daar ook, zal het geschieden. Het spreekt dus over de verborgenheden van het koninkrijk. En daarmee in de eerste plaats over de gemeente, maar vervolgens ook over deze twee getuigen. Maar die horen dan ook bij de gemeente alsnog. Dat is het verhaal. En deze verbinding, die kennen we uit het Oude Testament vanzelfsprekend niet. Mede omdat de gemeente daar zeer uitdrukkelijk verborgen is. Hoe zou dan in het Oude Testament de verbinding gelegd kunnen worden tussen opname van de gemeente en wat daarna volgt? Dat kan je gewoon niet beschrijven. Maar hier, in Openbaring, kan het uiteraard wel beschreven worden. Dat gebeurt dus ook. Ik word er even tussen gezet. En nou weten we hoe het koninkrijk zou openbaar worden. Middels die twee getuigen die de verbinding leggen. En dan komt vers 15 alsnog, en daar waren we al. Want daar blaast dan de zevende engel, de zevende bazuin. En dat betekent het einde van de verborgenheid, de vervulling van de verborgenheid. Maar dat is weer 33 jaar later, uiteraard. Hebben die? Zodat de hele periode van 40 jaar even gauw beschreven wordt. Die heb je toch, hè? Eerst die zeven bazuinen, die leiden tot het eind van de hele periode. Maar voor het de zevende bazuin klinkt, wordt het verhaal nog een keer verteld. Twee getuigen, dood van de getuigen, bekering van Jeruzalem, enzovoort. En zo alsnog de vervulling van de verborgenheden. Dat is maar waar het om gaat, hè? Zodat de verborgenheid van het koninkrijk inderdaad niet ophoudt bij de opname van de gemeente, integendeel. Maar duurt voort, maar in die dagen wordt het openbaar gemaakt en, ik zou bijna zeggen, daalt het koninkrijk van Christus uit de hemel ook daadwerkelijk naar de aarde. Maar nou zet ik er misschien nog een verkeerd been, dus ik laat dat maar even liggen voor de volgende keer. Waar wij terechtkomen dan in Openbaring 12. En dan wordt inderdaad hetzelfde verhaal nog een keer verteld. Tot stand komen van de gemeente, opname van de gemeente, bekering van Israël en zo verder. Precies hetzelfde, nog een keer.